Omdat het natuurlijk ook inwoners betreft van de gemeente Haarlemmermeer. En wij ook vinden dat de eenzijdige manier waarop, zeg maar, vanuit de Stichting Ons Tweede Thuis gecommuniceerd is, dat die wel erg kort door de bocht is. Twee is, waar is wel een plek, hè, voor de kinderen die daar gebruik van maken, ouders die daar een plek zorgen. Dus die zorg is ook onze zorg. Maar de verantwoordelijkheden zijn wel zoals ze zijn en die liggen wel bij de Stichting Ons Tweede Thuis. Dus we zijn in goed gesprek en we proberen een oplossing met elkaar te vinden. En als we die oplossing met elkaar gevonden hebben, zullen we u ook nader informeren. En Stichting Ons Tweede Thuis zal dat moeten doen aan de gebruikers zelf. Ik vind dat niet de verantwoordelijkheid van ons. Want ik vind wel dat we even het balletje bij het schuurtje moeten laten. En de eerst verantwoordelijke is primair Stichting Ons Tweede Thuis. En wij doen ons best, ons uiterste best zelfs, om ervoor te zorgen dat inwoners van Haarlemmermeer die in toch zo'n situatie zitten waarbij ze hun kinderen daar af en toe een logeerplek willen laten hebben, dat we die zo goed mogelijk tegemoet kunnen treden.
Dank u wel, meneer Van Groningen.
Nee, voorzitter, een prima signaal. Ik hoop dat het ook voor de ouders die die zorg via de media ook naar de raad toe sturen, dat die ook duidelijk is, zeg maar.
Dank u wel. Meneer Van Bezooijen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb enige tijd geleden een signalering gedaan met betrekking tot onze niet geregistreerde inwoners, de ganzen, met hun uitscheidingsproducten. En u heeft wethouder Bak, die heeft daar schriftelijk op geantwoord. Alleen noemt hij het zwanen in plaats van ganzen. En dan zouden ze misschien de verkeerde dingen gaan opruimen. Of hij moet de zwanenzang van de ganzen hebben willen bedoelen. Dat zou ook een vorm van oplossing zijn. Maar hierbij nogmaals de signalering.
Die wordt meegenomen, neem ik aan. Dank u wel. Meneer Mees.
Ja, dank u wel, voorzitter. De VVD heeft ook een verkeersvraagje vanavond. En wel met betrekking tot het openbaar vervoer. Wij hebben een aantal klachten gekregen van mensen die het openbaar vervoer regelmatig gebruiken. En dat betreft de OV-oplaadpunten. Nou kunnen wij daar als gemeente niet zo ontzettend veel aan doen, maar het blijkt dat die oplaadpunten steeds minder in getal zijn en vaker niet dan wel actief zijn. Dat betekent dat je moeilijk je OV-chipkaart kan opladen. En van ons dan ook de vraag aan de wethouder om druk uit te oefenen om meer oplaadpunten op betere bereikbare posities te krijgen.
Wethouder Bezuijen.
Ja, voorzitter. Ik heb inderdaad ook begrepen dat er in ieder geval, als het gaat om het openbaar vervoer, twee aspecten een rol spelen. Dat is de inchecken en het uitchecken van apparatuur in de bus. Daar zijn op zichzelf weinig klachten over, wat ik heb begrepen. In ieder geval geen storingen die in de bus plaatsvinden. Waar wel problemen mee zijn, dat zegt u zelf ook, is de oplaadapparatuur in de bus. Die schijnt redelijk storingsgevoelig te zijn. Overigens wordt er ook heel weinig gebruik van gemaakt, is inmiddels de constatering. Dat is de reden waarom Connection in ieder geval nu geprobeerd heeft of bezig is om in 5 bussen nieuwe apparatuur aan te brengen. En ze willen dat pas verder gaan verbreden. Die nieuwe apparatuur als die proef ook is geslaagd. Dus op het moment dat het zover is, zal het ook uitgebreid weer worden. En zullen ze ook weer in de bus aangebracht worden. En het lijkt me goed, en dat is ook al gezegd, dat we dat ook weer via de reizigersraad, fietsraad en dergelijke andere organen zullen betrekken. Dus wat dat betreft wordt daar aan gewerkt en ziet het eruit dat dat ook wel weer goed komt. Maar nogmaals, het is niet iets in de bussen wat nu veel gebruikt wordt. Dat heb ik in ieder geval wel geconstateerd.
Korte reactie, meneer Mees.
Ja, het is en blijft OV, dus we blijven het natuurlijk scherp volgen als een van onze speerpunten. Maar ja, alle vertrouwen in dit antwoord.
Dank u wel, mevrouw Mulder.
Ik heb ook een verkeersvraagje. Maar misschien lach ik nog een beetje om. Dat betreft het kruispunt op de Nieuwe Molenaarslaan en de Bennebroekweg. En het punt is dat daar toch regelmatig nog steeds aanrijdingen plaatsvinden. Mijn eerste vraag aan de wethouder is u dat bekend? Heeft u daar zicht op, ook in aantallen? En het tweede punt is, het is al lange tijd een kruispunt waar heel veel ongelukken gebeuren. Het stond 1,5 jaar geleden sowieso in een inventarisatie van de stadsregio nummer 6 op de lijst van alle ongelukken die in de stadsregio plaatsvinden. Dus dat is dus wel op een kruispunt in onze polder. Kunt u dus antwoorden, wat weet u ervan? En bent u ook al van plan om daar wat aan te doen?
Wethouder Bezuijen.
Nou, voorzitter, volgens mij hebben we dit bij Delta van Bereikbaarheid ook al besproken. Want volgens mij hebben wij toen alle inventarisatie van de Black Spots, zoals dat heette, ook gedaan. Overigens is het voor mij een heel bekend kruispunt, want ik rijd er zelf heel vaak overheen. Dus wat dat betreft is bekend. Het is overigens volgens mij niet bekend. Het is weliswaar onlangs weer een ongeval plaatsgevonden, maar dat het aantal ongevallen nu substantieel is toegenomen. Wij hebben daar al maatregelen getroffen om de snelheid eruit te halen. Maar er gebeuren daar nog steeds ongelukken. Er zijn op dit moment geen plannen om het kruispunt aan te passen. Er is in het verleden wel gedacht aan een rotonde, maar dat is heel moeilijk inpasbaar op dat punt. Buiten nog de hoge kosten die daarmee gemoeid zijn. En dat is het probleem waar ik mee zit. Dus er is op dit moment niet echt een oplossing. Ik begreep wel dat er al mensen riepen dat er maar VRI's geplaatst moeten worden. Maar dat lijkt me toch wel zwaar overdreven. Want met name in de spitsuren is het heel druk, maar verder valt het mee. En ja, als de snelheid daar aangepast wordt op die wegen, want daar zit volgens mij het grootste probleem. Dan hoeft dat probleem ook niet zo groot meer te zijn. Dus op dit moment, lang verhaal, hebben we geen plannen om daar hele concrete maatregelen te treffen. Mocht dat echt verder zich oplopen en steeds meer ongevallen, dan moeten we gaan kijken of we nog aanvullende maatregelen kunnen treffen.
Mevrouw Mulder.
Mag ik daar dan nog twee opmerkingen over plaatsen? Ten eerste zou ik toch wel willen weten of u dus inzichtelijk heeft of het dus inderdaad toegenomen is of afgenomen is. Want er is inderdaad op een gegeven moment een maatregel getroffen, een soort van heuveltje erin gelegd. Waar dus je dan zou kunnen zien in vergelijking met die afweging van de stadsregio of die inventarisatie, of dat dan is toe of afgenomen. En ik ben zelf ook op dat punt gaan kijken. Ik kom daar ook heel vaak langs. Maar wat ik daar wel waarneem is dat zeg maar de rand van de brug precies op ooghoogte zit als je daar dus in de auto zit. En het zou best kunnen zijn dat daar toch een oorzaak ligt. Dus in mijn persoonlijke waarneming gebeurt daar toch wel echt veel. Met mogelijk ook wel persoonlijke gevolgen. Dus ik zou toch wel van u iets meer willen horen dan we gaan er niets aan doen.
Meneer Wethouder Bezuij.
Nou ja, wij houden er dan nogmaals bij. Ik kan er niet anders van zeggen. En op basis van objectieve cijfers kan ik niet zeggen dat het nou ineens substantieel is toegenomen. Maar goed, we zullen het nog eens naar kijken of dat zo is. En ik heb u gezegd, als het blijkt dat het wel zo is, dan moeten we gaan kijken of we daar maatregelen kunnen treffen. Het zit niet, als u kijkt naar het uitvoeringsprogramma van Delta van Bereikbaarheid, staat het niet hoog op de lijst om nu aan te pakken. Maar als het nodig is, moeten we kijken of we de prioritering kunnen schuiven. Als we überhaupt daar maatregelen kunnen treffen. Want het is gewoon een lastig punt. Dat maakt het heel ingewikkeld.
Dank u wel. Wie van u? Mevrouw van der Helm.
Dank u, voorzitter. Ook wij van het CDA hebben goed rondgekeken in Hoofddorp. En nu het zonnetje weer regelmatig schijnt, valt het op in de wijk Dolenburg dat naambordjes van een aantal straten of iets of helemaal gedraaid of ingedeukt zijn. En die hangen op zo'n hoogte dat ik niet even een tik kan geven. Maar ik kan me voorstellen als je in de auto zit dat het wel eens problemen kan geven. In deze tijd van duurzaamheid hechten we eraan dat het zo snel mogelijk dit onderhoud of dit probleem ter hand wordt genomen. Dus de vraag is, de portefeuillehouder is niet hier, of er een ronde is in het onderhoud die dit soort zaken aanpakt.
Meneer Nobel.
Ja, geef hem een keer een half uurtje vrij en je bent aan de beurt. Hè? Nee hoor, we gaan even, we moeten even checken. Ik weet het niet, ik durf niet. Volgens mij moeten onze buitendienstmensen in ieder geval noteren als er dingen stuk zijn. Dat lijkt me in ieder geval handig. Maar ik zal eens even nagaan of dat in Tolenburg aan de orde is. We hebben dit wel eens eerder gehad. En toen hebben we een hele actie gehad om straatnaamborden te vervangen. Ik kan me herinneren, Bad Hoeverdorp geloof ik en Nieuw-Vennep. Maar ik zal in ieder geval doorgeven dat er kennelijk in Tolenburg een probleem is. Misschien dat u wat adressen heeft.
Ja, die zal ik even doorsturen.
Meneer Van Dijk.
Dank u, voorzitter. Vanmorgen reed ik in de auto over de Leende Bos. En wat mij opviel was dat er steeds meer gaten in het wegdek komen. En mijn vraag is, wanneer is Leende Bos aan de beurt om opnieuw geasfalteerd te worden? Want volgens mij zou dat al gebeurd moeten zijn.
Wethouder Bezuijen.
Nou, dat kan ik heel makkelijk zeggen, want dat gaat dit voorjaar gebeuren. Want zoals u weet, we hebben daar vorig jaar nog over gesproken. Toen hebben we het nog gehad over de koppeling tussen de bussluis en Leende Bos. En zoals u weet, hebben we toen gezegd dat wij Leende Bos zouden gaan opknappen. Dat klopt, want ik heb die gaten ook gezien. Dus het staat in de planning, dus wij gaan daar, precies de datum weet ik niet, maar het zal het voorjaar zijn dat het werk daar gaat starten. En dat is nog vrij ingewikkeld, want we moeten allerlei wegvakken dan gaan afsluiten. Dus het is een vrij grote operatie. Als het goed is, gaat daar binnenkort ook de communicatie over starten en dan gaat het aan de slag.
Dank u wel. Wie van u nog? Dan dank ik u. Ik wil u even meedelen dat als de vergadering boven in de heienzaal uitloopt, wij hier ook later beneden gaan beginnen. Dus dan hoeft u zich niet rot te haasten of de vergadering af te kappen. Tot straks. U mag binnenkomen en gaan zitten alstublieft. Dan gaan wij zo beginnen. U kunt op de achterste rijen plaatsnemen. Graag zelfs. Welkom allemaal. Ik open de vergadering vaststelling bestemmingsplan Haarlemmermeerse Bos en Groene Weelde. Het doel van vanavond is het horen van de indieners van zienswijze. We hebben er een aantal en ik begin met R.D. Fabel, staat op mijn briefje namens W.A. Kersten. Meneer Fabel, komt u deze kant op? Alsjeblieft. U heeft 5 minuten de tijd. Ja, graag.
Dank u wel.
Gaat uw gang, meneer Fabel.
Voorzitter, dank u wel. Mijn naam is R.D. Fabel. Ik vertegenwoordig de heer Kersten in een zaak over een wijziging van het bestemmingsplan op de hoek van de Spieringweg en de Ventweg van de Kruisweg. Ik dacht in uw reeks nummer 10 van de inspraak. Er zijn twee zaken die ik even kort wil bespreken. Eén de procedure en vervolgens de inhoudelijke. De procedure op 6 augustus heeft de heer Kersten zijn zienswijze ingediend. Eind januari 2012 krijgt hij een telefoontje tijdens zijn werk. Hij heeft een garage en stond de sleutel onder de auto. Waarin werd verteld dat gedeeltelijk zijn zienswijze was overgenomen, maar een ander gedeelte niet. En wat hij daarvan vond, het zou naar wonen gaan. Nou, hij dacht dat lijkt wel aardig, maar had zich niet gerealiseerd dat het andere deel daarmee zou wegvallen. Hij belde mij op en ik zei, dat is niet handig van je. Ik zal morgen even terugbellen om te zeggen dat je toch een voorbehoud maakt. Dat heb ik dan gedaan. En toen is hij mij verteld dat het handig was om dan maar een aanvullende zienswijze in te dienen. Dat ambtelijk advies, dat kreeg ik. Dat heb ik gedaan en dat is ontvangen op 3 februari van dit jaar. Daar kwam vrij snel een briefje overheen waarin stond ambtelijk dat het advies veel te laat was. Nou denk ik, hoe kan je eerder een aanvullend advies schrijven dan dat je de uitslag ambtelijk kent van je ingediende zienswijze? Dat kan niet sneller. Dus dat konden ze ons niet kwalijk nemen. Het werd dan ook niet meer behandeld in het college van de 7e, omdat dat niet ging ter voorbereiding van het collegevoorstel. Dat begreep ik wel. En het zou dus ook niet meegenomen worden bij de beantwoording van de zienswijze. Nou, dat betreurt de heer Kersten erg. Want dan kom je eigenlijk niet meer aan de bak. Vandaar dat we dan toch maar hier zijn om dat toe te lichten. Als ik dat nou zo even bekijk, dan denk ik, het is al erg jammer gegaan in de procedure. De heer Kersten schrijft dat hij bereid is om aan alle ambtelijke zienswijzen te willen voldoen. Dan moet je ze natuurlijk wel kennen. In het telefoontje werd gezegd, het past niet in de ruimtelijke structuurvisie. Wat hier ook wezen mag, dat was op dit moment niet bekend. En dan word je eigenlijk het bos neergestuurd, dat is de gevoelens. Dan even inhoudelijk. Het is een ruimte van 3000 vierkante meter. Enerzijds met een front aan de Spieringweg, anderzijds aan de Ventweg van de Kruisweg, omdat het precies nagenoeg op de hoek zit. 3000 vierkante meter voor één woning is een behoorlijke lap natuurlijk. Hè. Als je kijkt wat voor zo'n woonhuis aan mag voldoen, dan is het een gigantisch groot stuk. En waarom dan geen twee? Nou, die tweede is afgewezen, nogmaals, ik zal het u voorlezen, aanvullend voorstel is afgewezen, omdat de tweede woning niet past in de stedenbouwkundige karakteristiek van dit deel van de Spieringweg. Wat die ook wezen mag. Maar die tweede woning ligt helemaal niet op de Spieringweg. Die ligt aan de Ventweg voor de Kruisweg. Dus ik zou me niet kunnen voorstellen waarom je om de hoek op een andere weg, die ook een heel ander karakter heeft, die Ventweg van de Kruisweg, dan de Spieringweg, dat je dan moet voldoen aan de eisen van de Spieringweg. Ik kan die Spieringweg wel snappen, dat die eerste woning voldoet daar ook aan, maar die tweede kun je daar toch niet mee vergelijken. Wat we dan erg jammer vinden is, nogmaals, dat er geen gebruik gemaakt is van de aanbieding van de heer Kersten tot tweemaal aan toe, om als er vragen zijn of opmerkingen zijn, dat u niet moet schromen om contact met ons op te nemen met de ambtelijke organisatie, zodat we die vragen wellicht kunnen beantwoorden. Het gaat erover dat je over en weer iets kunt opbouwen. En dat voorkomt een hele hoop gedonder. Dat voorkomt een hele hoop gedonder bij de Raad van State straks. Waarvoor zou dat nodig zijn? Kost tijd, kost geld, kost inspanning. Overigens denk ik, ik weet niet helemaal zeker of het juiste wat ik nu zeg, want misschien is dat per gemeente anders, maar ik dacht het haast niet. Ik denk dat het zo is dat BEW een besluit neemt en dat voorlegt aan de Raad. Maar dit stuk is niet in BEW behandeld, die aanvullende visie. Dan kan wel zijn dat de wethouder het heeft gezien, maar de wethouder is niet het college. Dus ik zou willen vragen aan u om dit punt aan te houden voor de besluitvorming van het definitieve voorstel, zodat we nog even kunnen overleggen met elkaar om te zien of we eruit kunnen komen, om daarmee procedures bij Raad van State te voorkomen, want er zit niemand op te wachten. Ik hoop dat ik binnen mijn 5 minuten ben gebleven.
Helemaal keurig, dank u wel. U mag nog even blijven staan voor het geval er vragen zijn van meneer Beuzenberg. Gaat u gang.
Dank u, voorzitter. Ja, ik hoor u net vertellen dat dat plan voor die tweede woning niet voldoet aan de eisen die gesteld worden op de, aan de eisen van de Spieringweg.
Ja.
Waarom dient u niet een soortgelijk planning? Heeft dat zoveel prioriteit dan dat plan wat u nu wil realiseren? Dan dat u dat aanpast? En is het dan ook niet een stuk makkelijker voor de gemeente om dan de medewerking mee te geven?
Ik ben blij dat u... Pardon, mag ik? Ik ben blij dat u met deze vraag komt. Want ons plan houdt niet meer in dan een vlekkenplannetje. Een perceel met een woning, een vlakje getekend, wat moet voldoen aan de eisen van de gemeente. Dat grote perceel van 3000 vierkante meter is in tweeën gedeeld, elk 1500, en ook een vlakje getekend. Dus het gaat niet om dat dit inhoudelijk niet zou passen in de ruimte of zo. Het is alleen een vlekkenplannetje. Het is net zoiets als dit, wat er nu ligt. En het gaat nu om dit paarse gedeelte, waarvan de ene kant hier uitmondt. En dat is akkoord. Dit was akkoord met de gemeente. Maar dit deel naar die Ventweg toe, dat wordt ineens vergeleken met daar. Dus het gaat alleen maar om het principe, niet om de inhoud.
Meneer Beuzenberg, een korte reactie graag.
Ja, dank u. Ja, maar dan begrijp ik het toch niet helemaal. Want het is afgewezen omdat het niet zou voldoen aan de gestelde eisen die gelden op de Spieringweg. Dus ik heb zometeen ook een vraagje aan de wethouder daarover.
Dat doen wij volgende week, meneer Beuzenberg. Dan is de behandeling van de dingen. Ja, die vragen horen ook daar. Een ogenblikje nog, want meneer De Ruiter wilde u nog wat vragen.
Ik denk dat een gedeelte van de vraag al beantwoord is, maar voor de zekerheid wil ik toch nog even aan de heer Fabel vragen. Het gaat dus om 2 vrijstaande huizen. 1 aan de Spieringweg en de andere aan de Ventweg langs de Kruisweg.
Dat is correct.
Dan is het duidelijk. Dank u wel.
Tot de dienst.
Dank u wel, mevrouw Sets.
Ik had nog even een vraag over de Spieringweg. Ik ben daar een beetje bekend, maar daar staan toch ook 3 huizen aan elkaar gebouwd. Het is toch niet zo dat er alleen maar vrijstaande huizen staan?
Dat heeft u mij ook niet horen zeggen. Alleen op dat punt staan daar, dat zit namelijk een gat tussen dat, de woning aan de Spieringweg. En dat gat was een wens van de gemeente ook om dat gat op te vullen, om die lintbebouwing daar gewoon compleet te herstellen. Er is van ambtelijke wijze, dus ook niet van het college op dat eerste zienswijze, bezwaar tegen de bouw van die woning aan de Spieringweg. Maar wel op de hoek van de Kruisweg, omdat die niet voldoet aan de eisen van de Spieringweg.
Tot zover, dank u wel. Bedankt voor uw inbreng.
Dank u wel voor de gelegenheid ertoe.
Dank u wel. Dan vraag ik de heer Achterhof om deze kant op te komen. Ook u heeft 5 minuten, meneer Achterhof. Gaat uw gang.
Goedenavond samen. Geachte college. Hierbij een toelichting van de zienswijze die wij mochten indienen over het bestemmingsplan Haarlemmeerse Bosch en Groene Welde. Op de Spieringweg naast 757 in Krukjes bezit ik 1800 vierkante meter grond met 600 vierkante meter bedrijfsruimte voor het uitvoeren van ons hoveniersbedrijf. Op 26 januari 2006 hebben wij op deze plek door middel van ruimte-voor-ruimte-regeling ook een bouwkavel verkregen voor het bouwen van een woning. Op 26 februari 2009 hebben wij een plan voor nieuwbouw van een woning voorgelegd aan de Welstandscommissie, waarbij de commissie akkoord ging met het plan binnen 5 minuten. 3 maanden na goedkeuring van de Welstandscommissie hebben wij de aannemer Kuin opdracht gegeven om de tekeningen en berekeningen te laten vervaardigen door architectenbureau De Wolf en Partner. Na het indienen van het gehele bouwplan reageert de gemeente met een brief dat de nokhoogte van de stollenboerderij te hoog is en komt tot de conclusie dat ons bouwplan op deze manier niet gehonoreerd kan worden. Hierbij krijgen wij nog wel een advies om een vrijstellende procedure van plusminus een jaar in te gaan of te wachten op een nieuw te maken bestemmingsplan. Dit is na te vragen bij Chantal Bakhuizen of Cor Hoogkamp van de ruimtelijke planvorming. Lichtelijk gefrustreerd en wat geldarmer zijn we eerst maar eens een plek voor ons hoveniersbedrijf gaan rondvragen bij de CBI van de gemeente. Om wat locaties te noemen. Bedrijventerrein De Lieden ligt al lang stil. Bedrijventerrein Spoorzicht niet geschikt. Bedrijventerrein Krukius niet gewenst. Margriet Brouwer mag ik inmiddels bij haar voornaam noemen, als wij bij het CBI van de gemeente halen meer een afspraak hebben. Op 16 december 2010 meldt de heer Hogekamp mijn architect Ruben de Kraker met de mededeling dat er gewerkt wordt aan een nieuw bestemmingsplan en dat ons bouwplan eventueel meegenomen kon worden. Contactpersoon mevrouw Breuren. Kort antwoord hierop. Dit heeft tot nu toe na 2 gesprekken niets opgeleverd. Toch iets leuks te melden, want 24 juli 2011 hebben wij een boerderij gekocht aan de Spieringweg 762 te Zwanshoek. Prachtige plek voor ons hoveniersbedrijf op te richten met kantoor en huis. Hierbij hebben we de gemeente nog nodig om de bedrijfslocatie van de Spieringweg naar 757 te verplaatsen. Naar Spieringweg 762 te Zwanshoek. Dus kort samengevat vragen wij een medewerking voor het verplaatsen van de hovenierbestemming en hogere bouwhoogte te verlenen voor een bouwplan van nokhoogte en goothoogte van de bestaande stollenboerderij die is ingediend. Hierbij dank u voor uw medewerking.
Goedenavond. Als u even wil wachten, zijn er nog vragen aan de heer Achterhof? Nee, dat is allemaal heel duidelijk. Dank u wel voor uw inbreng.
Dank u wel.
De heer Van Steen, Martijn Van Steen. Mag ik u als volgende verzoeken om uw zienswijze toe te lichten. Gaat uw gang.
Geachte college, mevrouw de voorzitter. De indiener, verantwoordelijk wethouder Bezuin van het bestemmingsplan Haarlemmermeerse Bos en Groene Weelde stelt in zijn oplegnotitie de raad voor om niet in te stemmen met de zienswijze van onder andere 10 bewoners van de Allegondahoeve en 5 bewoners van de Eiweg te Hoofddorp. Mede namens deze groep wil ik u dringend verzoeken om deze zienswijze wel te honoreren. Afgelopen jaar, maar ook de jaren daarvoor, worden wij als bewoners regelmatig geconfronteerd met overlast uit het Haarlemmermeerse Bos. Deze overlast bestaat voor een belangrijk deel uit geluidsoverlast. Voornamelijk de vrijdag, de zaterdag en de zondag. Soms wel tot 1 uur, maar er zijn ook uitzonderingen die tot veel later duren. Soms aangevuld met het afsteken van vuurwerk, afkomstig van 2 horecagelegenheden. En deze zijn Papa's Beach House en Vork en Mes. Deze klachten zijn telkens gemeld bij de politie, handhaving en toezicht en zelfs bij de wethouder Nobel van vergunningen. Correspondentie over deze meldingen zijn aanwezig. Er zijn gesprekken gevoerd met de gebroeders Klaus en via onze wijkagent met uitbater Vork en Mes. Op zaterdag 24 september werd door een voor ons onbekende organisatie een feest in het bos gehouden, waarvoor vergunningen zijn afgegeven door de heer Felix Kraaienveld van de gemeente Haarlemmermeer, zonder een afspraak te maken over het maximaal toelaatbare geluid. Persoonlijk heb ik bij verschillende instanties hier in het gemeentehuis, waaronder de heer Winkelman en de heer Wustenhof van de cluster dienstverlening, een aanvraag ingediend voor de kosten die ik heb gemaakt van het installeren van geluidswerend glas in mijn woning. Dit met name omdat ik nog steeds zeer jonge kinderen heb die niet kunnen slapen vanwege het gebonk van de bassen die voortkomen uit de feesten bij Papa's Beach House. Als antwoord vanuit de gemeente heb ik te horen gekregen dat deze investeringen niet door een financiële subsidie kunnen worden gesteund, waar in ieder geval voor mij persoonlijk het gevoel bestaat dat er een onevenredige balans is tussen de lusten voor anderen en de lasten, en dan met name zowel de financiële als ook de geluidslasten voor mij en ook mijn buren in de wijk. Het blijkt kortom dat klagen of eventueel andere vormen van hulp, zowel bij de politie als bij de gemeente, niet worden gehonoreerd en ook niet worden gewaardeerd. We worden gevoelsmatig van het bekende kastje naar de muur gestuurd en we worden langzamerhand hor en dol van de overlast. Bij de door de portefeuillehouder ingediende voorontwerp wil hij horeca met drank- en horecavergunning tot maximaal categorie 3A toestaan. Waarbij wordt aangegeven in bijlage 1, en dat is dan de staat van horecaactiviteiten, onder deze activiteiten dat deze aanzienlijke hinder gaan veroorzaken voor omwonenden. Men mag geen hinder veroorzaken. Dit is een onrechtmatige daad op het artikel 537 van het burgerlijk wetboek. Ik kan me daarom ook niet voorstellen dat iemand van u met dit voorstel kan instemmen. Tevens verzoek ik u om niet in te stemmen met de toevoeging onder punt 6.2.24 aan de tabellen van artikel 15.4.1 en artikel 15.4.2 de volgende regel, dat het gaat om soortevenementen klein, dat het aantal evenementen onbeperkt is, dat het aantal bezoekers maximaal 2000 mag zijn en dat de duur 1 dag zou mogen zijn. De inrichting en activiteiten, zoals omschreven bij categorie 3A en 3B, evenals de combinatie van deze twee, bezorgen veel overlast, met name geluidsoverlast in onze omgeving en bij onze woningen, waardoor wij niet meer prettig kunnen wonen. Het verenigt zich ook niet met het begrip recreatiegebied. In een recreatiegebied kan men, afhankelijk van de faciliteiten, zwemmen, watersporten, wandelen, fietsen, paardrijden, zonnebaden, vliegeren, surfen, skaten. Maar horecabedrijven, zoals omschreven onder categorie 1 en 2, met een maximaal toegestaan te produceren geluidsnorm van 40 decibel, zouden nog kunnen. Daarentegen 3A absoluut niet. Ik vraag uw begrip voor onze problemen en hoop van harte op uw instemming met onze ingediende zienswijze. En sluit af met mijn oprechte dank voor uw aandacht.
Dank
namens de bewoners.
Ik haalde al adem om te vragen of u wilde afronden, maar ik zag dat u aan uw laatste zin was. Als u ook even wil wachten, heeft iemand een vraag voor deze meneer? Meneer De Nooyer en dan meneer Zwaneveld.
U hebt ongetwijfeld bijgehouden hoe vaak u een hinderervaring hebt als gevolg van festiviteiten in het bos. Hoe vaak is dat op jaarbasis? Is dat 20 keer of is dat 5 keer? Kunt u daar iets over zeggen?
Ik kan er zelf wat open zeggen. Ik heb ook de heer Koekhoven die daar wellicht op kan reageren. Dat mag niet?
Nee,
oké.
Nee.
Het komt eerder in de buurt van 20. En het is ook nog even afhankelijk van de windrichting die bepaalt bij welke bewoners op dat moment de meeste geluidsoverlast plaatsvindt.
Dank u wel, meneer Zwaneveld.
Dank u wel, voorzitter. Vraag aan de heer Van Steen. Het gaat om dus 20 keer de mooie zomerweekenden, de mooie weekenden dat je buiten zou zijn, dan is er overlast.
Dat is correct. Maar het is niet overigens niet alleen als je buiten bent, ja. Dus met name ook als je gewoon binnen voor je tv zit.
Dan heb ik nog één aanvullende vraag. De tekst van wat u hebt ingesproken, is dat mogelijk om dat uit te delen?
Dat is mogelijk.
Dank u wel.
Mevrouw Van Dijk.
We willen graag weten of u aangifte heeft, die aangifte waar u het over had, of dat betrof het vuurwerk of de overlast. En daarnaast zou ik graag willen weten hoe vaak u last heeft van het vuurwerk, hoe vaak dat is voorgekomen.
Er zijn voor alle ingediende klachten is correspondentie beschikbaar, dus dat kan ik u geven.
En hoe vaak is er vuurwerk, vroeg mevrouw Van Dijk nog. Ik vul het maar even aan.
Ik denk de afgelopen jaar was dat waarschijnlijk 3 tot 4 keer.
Dank u wel. Meneer Van Groningen.
Ja, voorzitter, ook even in het verlengde van het huiswerk wat wij hebben gedaan. Kunt u aangeven hoe u weet dat de geluidsoverlast juist bij de bedrijven die u noemde vandaan komt? Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat er jongeren in het bos lopen met geluidsinstallaties die overlast veroorzaken?
Nou, dat is een hele valide vraag. En ik ben in het gelukkige bezit van 2 honden en daarom ook elke avond in het bos aanwezig. En kan dus ook gewoon persoonlijk aangeven dat het absoluut bij de horecagelegenheden zoals vernoemd vandaan komt.
U heeft het gewoon zelf geconstateerd?
Absoluut.
Oké.
Mevrouw Butter.
Ja, dank u wel, voorzitter. Kunt u mij vertellen of dit nou iets is van het afgelopen jaar of dat het al meerdere jaren bij u speelt, de overlast?
Dank voor uw vraag. Dit komt al meerdere jaren voor. Ik denk wat heeft bijgedragen is dat ook Pappas Beach House zich heeft uitgebreid. Waarbij in het verleden de activiteiten met name binnen plaatsvonden. En er nu ook een grote buitenbestemming is die wordt afgeschermd door een tent. Dus dat brengt niet heel veel geluidsisolatie met zich mee. Dus de activiteiten zijn enorm vergroot. En ook de schaal van de evenementen is daardoor ook vergroot.
Dus respectievelijk 2 jaar, 3 jaar.
Pardon, mevrouw Butter.
Excuus.
Ja, dank u wel. Ik wil eigenlijk u even erop wijzen dat we nog 5 insprekers hebben. En als u zo lang met elke inspreker gaat spreken.
Zo'n klein vraag.
Mevrouw Butter, meneer Beuzenberg en meneer Den Els. En dan gaan we door naar de volgende inspreker.
Het zijn overigens wel goede vragen, mevrouw de voorzitter.
Nou, dat vind ik fantastisch, maar daar hebben we volgende week dan onze mening wel over. Meneer, eerst mevrouw Butter, dan meneer Beuzenberg, dan mevrouw Van dan meneer Den Elsen, sorry.
Ik vroeg alleen of u respectievelijk aan kunt geven hoeveel jaar u daar last van heeft.
Ik woon er zelf nu bijna 5 jaar en het is eigenlijk de afgelopen 3 jaar verergerd.
Oké, dank u wel.
Meneer Beuzenberg.
Dank u, voorzitter. Hoe vaak of heeft u contact gehad met de uitbater van Pappas Beach House?
Die gesprekken hebben plaatsgevonden met de bewonersvereniging. Ik kan u persoonlijk niet aangeven hoe vaak die hebben plaatsgevonden, maar ze hebben wel degelijk plaatsgevonden.
Meneer Den Elzen.
Dank u wel, voorzitter. Meneer Versteen, is u bekend dat aan de hand van de klachten die u heeft gegeven hierover enig handhavingstraject is opgezet? Want dit is volgens mij meer iets wat te maken heeft met een activiteitenbesluit en met een bestemmingsplan.
Daar is mij niets van bekend.
Dank u wel. Volgende week gaan we daar vast op door.
Dank u wel.
Dank u. Dan wil ik nu de heer Overgaag van de dorpsvereniging Vijfhuizen uitnodigen. Gaat u gang, meneer Overgaag.
Oké. Geachte leden in de raad. Als bestuur van de Vereniging Vijfhuizen zijn we erkentelijk voor de tijd die ons gegeven wordt om een toelichting te geven op onze zienswijze van het bestemmingsplan Haarlemmermeerse Bos en Groene Wilde. Allereerst willen wij, zoals het in de brief van 27 februari hebben verwoord, ons ongenoegen uiten over het proces van behandeling tot nu toe. Het college heeft de participatie van de wijk- en dorpsraden in dergelijke processen hoog in het vaandel staan. Maar de praktijk toont hier duidelijk wat anders. De Vereniging Dorp Vijfhuizen heeft met een brief van 4 juli 2011 het ontwerpbestemmingsplan van de gemeente ontvangen. Op ons verzoek hebben wij met een brief van 2 augustus nog een tweetal exemplaren van het plan ontvangen om verschillende bestuursleden de gelegenheid te geven een bijdrage te leveren aan de zienswijze van onze dorpsvereniging. Onze zienswijze hebben wij met onze brief van 11 augustus 2011 uw raad doen toekomen, hetgeen binnen 6 weken waarin het ontwerpplan hebben ontvangen. Hierna was het een volledige radiostilte, zoals dat in deze tijd heet. Op de vorige bestemmingsplan Vijfhuizen 2010 hebben wij een puntsgewijze reactie van de gemeente op onze zienswijze mogen ontvangen. Nu is dat geheel niet gebeurd. Uit de raadsagenda en uit de krant moeten wij vernemen dat uw raad van 8 en 15 maart 2012 de vaststelling van het bestemmingsplan aan de orde wordt gesteld. Dit wetende moeten wij uit de site van de gemeente vernemen dat uw raad het geadviseerd wordt de zienswijze van de dorpsvereniging buiten behandeling te laten. ook hier zonder enig argument. Daarnaast moeten wij constateren dat het plan op onderdelen is aangepast, zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn gesteld. We hebben ons als bestuur nog moeten beraden of wij hiertegen bezwaar zullen maken. Dit noemen wij geen wijze van participatie van dorps- en wijkraden in het gemeentelijk besluitvormingsproces. Tot zover dit proces dan. Nu het inhoudelijke van deze zienswijze. Het zal het vervoeren en de tijd ontbreekt om hiervoor te veel in detail te treden. Daarvoor verwijzen wij naar onze brief van 11 augustus. Het Haarlemmeerse Bos en Groene Wilde maken deel uit van een groene corridor van Kagerplassen naar Sparenwoude als compensatie van de aanleg van de polderbaan. Dat er in de loop der jaren gelegenheid is gecreëerd voor evenementen is evident. Echter op dit punt maken wij als dorpsvereniging ons grote zorgen. Wat in de loop der jaren gegroeid is, krijgt nu zijn bevestiging in een bestemmingsplan. We hebben er vrede mee en er zijn erbij aan gewend geraakt dat jaarlijks één dag Mysteryland gehouden wordt. Echter, als het aan Mysteryland ligt, zal het eigenlijk 2 dagen moeten zijn. En ja hoor, wat zien wij in het voorliggende plan? Zeer grote evenementen, maximaal 2 dagen. Dan staat er weliswaar tot maximaal 40.000 mensen. Echter, zijn er steeds 60.000 mensen geweest, hoe hier nu verder te handelen? Een verruiming in de vergunningverlening? Daarnaast schept het plan de mogelijkheid om 2 keer per jaar zo'n grootschalig evenement te houden. Is 1 Mysteryland niet voldoende? En aan de kleinschalige evenementen tot 1000 deelnemers wordt helemaal geen grens meer gesteld en heeft de term onbeperkt meegekregen. Zodat er conform het plan iedere dag feest kan zijn. Waar worden nu de grenzen gesteld? We hebben al een Mysteryland, we hebben al een Concourie Piek, we hebben al een kermis, we hebben al een Libema, we hebben al een expohal. Spreken we nog over natuur- en recreatiegebied of zal het uiteindelijk een groot pretpark worden? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Overgaag. Iemand een vraag voor de heer Overgaag? Meneer Den Elzen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Overgaag, begrijp ik goed dat u van de gemeente geen enkele reactie heeft gehad waarom uw zienswijze niet in behandeling is genomen?
Daar hebben we geen reactie van gehad. Alleen uit de stukken heb ik gelezen dat het te laat was ingediend. Maar het was binnen de 6 weken dat wij het ontvangen hadden van de gemeente.
Iemand anders nog? Meneer Meijer.
Ja, dank u wel. Ik ga even zo naar meneer Overgaag even aankijken. Heeft u nog contact gezocht, wellicht telefonisch, met een van de wethouders om toch uw zienswijze duidelijk te kunnen maken?
We hebben geen nee, want het was daar te kort tijd voor. We hebben toen op een gegeven moment, uit de krant heb ik toen vernomen, ik denk nou vrij snel toch te reageren om hier te kunnen inspreken. Om toch eigenlijk onze zienswijze toch naar voren te laten komen.
Dank u wel. De zienswijze van de heer Overgaag wordt uitgedeeld en ook die van de vorige inspreker. Dank u wel. Hij was helder en duidelijk, denk ik. Dan gaan we door met de heer Platenkamp namens de bewonersvereniging Vrijschot. Goedenavond. Ook u heeft 5 minuten, meneer Platenkamp.
Dat was me inmiddels bekend.
Dank u.
Mevrouw de voorzitter, geachte leden van de raad, geachte aanwezigen. In aansluiting op het reeds schriftelijk door de bewonersvereniging Vrijschot ingediende zienswijze wil ik namens de bewonersvereniging nog op 2 hoofdpunten een nadere toelichting geven en open vragen met u delen. Het bestemmingsplan beoogt te komen tot een vastlegging, zeker conservering van de huidige situatie. In het bestemmingsplan wordt onder andere aangegeven dat het beschermen van cultuur, historische en natuurwaarden belangrijk zijn en dat het gebied een uitloop moet zijn voor dagelijkse recreatie- en sportactiviteiten. Daarnaast zijn er evenementen en horecavoorzieningen. Het eerste hoofdpunt van de bewonersvereniging heeft betrekking op de horecavoorzieningen. Een van de 2 horecavoorzieningen, te weten Papa's Beach House aan de waterplas van het Haarlemmeerse Bos, krijgt een bouwvlakvergroting en een volledige horecavergunning. Wat al eerder is genoemd de zogeheten 3A-vergunning. Deze zal een verruiming geven van de activiteiten en de openingstijden. In 2008 zijn er vanuit de gemeente ernstige bezwaren geuit tegen een destijds gewenste verbouwing en uitbreiding van activiteiten door Klaus Beheer BV. Wij vragen ons af waarom deze argumenten nu niet meer geldend zijn. In de verkoopovereenkomst van 2000 is gesteld van de grond aan Klaus Beheer BV dat de verkrijgende partij gegarandeerd dat de exploitatie van het strandpaviljoen in de eerste plaats ten dienste van de bezoekers van het Haarlemmermeerse bos blijft. De eventuele bouwvlakvergroting en de daarbij behorende uitbreiding van activiteiten staan op gespannen voet met deze verkoopovereenkomst. De weg naar een tweede eventcentrum staat hierdoor voor Claus Beheer BV geheel open als eigenaar van Papa's Beach House. De gedoogsituatie met betrekking tot dans- en strandfeesten, inclusief de bovenmatige overlast voor ons als bewoners van de wijk grenzend aan het Haarlemmermeerse bos, wordt hiermee gewoon gelegaliseerd. Nu is het nog zo dat in een gedoogsituatie, volgens informatie van de gemeente zelf, slechts 12 keer een evenement kan plaatsvinden in Papa's Beach House. Indien het bestemmingsplan ongewijzigd wordt aangenomen, kan dat iedere dag en kunnen bezoekers tot 2 uur 's nachts in Papa's Beach House worden toegelaten met de daarbij behorende dagelijkse overlast. Deze georganiseerde feesten en partijen belemmeren de bij het bos behorende recreatieve horeca, waardoor er een grote drempel ontstaat voor gezinnen met kinderen en andere recreanten om Papa's Beach House te bezoeken. Dit kan niet het uitgangspunt zijn van de recreatieve horeca. De afgelopen zomer hebben er meerdere openbare strand- en besloten dansfeesten plaatsgevonden, inclusief discjockey, luide muziek en vuurwerk in de open lucht. Aankondigingen heeft u allemaal kunnen zien in de plaatselijke en zelfs landelijke dagbladen. Op 10 juli begon een feest reeds om 1600 uur, terwijl de dagrecreatie nog in volle gang was op de stranden. Men dient zich af te vragen of deze twee zaken samen kunnen gaan. Voor alle duidelijkheid, de bewonersvereniging heeft geen bezwaar tegen recreatieve horeca of passende recreatieve activiteiten in het Haarlemmermeerse bos. Grote feesten zoals het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden in en om Papa's Beach House horen echter thuis in Claus Event Center aan de Kruisweg, eveneens gelegen aan het Haarlemmermeerse bos. Een eventuele bouwvlakvergroting al daar met de daaraan verbonden en gewenste activiteiten zal minder overlast geven voor aanwonenden. De overlast bestaat uit zeer luide muziek tot omstreeks 2 uur 's nachts, druk verkeer over de Eiweg, daar dit de enige ontsluitingsweg is uit het bos en luidruchtige jongeren door de wijk op weg naar openbaar vervoer. Persoonlijk heb ik 3 keer een uitgebreide mail naar de gemeente gezonden met betrekking tot de overlast, nog nimmer enige respons gekregen. Een telefonisch overleg werd afgedaan met de mededeling dat alles onder de gedoogsituatie viel. Het tweede hoofdpunt wat we graag aan willen brengen zijn grote evenementen. Tot nu toe was het redelijk beheersbaar en acceptabel, maar wat brengt de toekomst? 2 dagen Mysteryland met 60.000 bezoekers per dag. Indien de helft van de bezoekers 2 dagen komt, waar moet men overnachten? De geruchten gaan over een camping, maar waar wordt dat beheersbaar? Als bewoners van Vrijschot zijn we bezorgd met betrekking tot de overlast en neveneffecten. Het aantal dagen dat het bos niet beschikbaar is voor de recreatieve doeleinden neemt onacceptabele vormen aan en de doelstellingen van het gebied met betrekking tot recreatie en sport worden teruggedrongen. Tijdens Mysteryland lijkt het meer op een businessbos dan op een recreatiebos. Hekken, afzettingen en tenten gedurende vele weken in verband met de voorbereidingen. Het bestuur van de bewonersvereniging heeft altijd overleg en discussie gezocht met de gemeente. Zo ook met betrekking tot de door ons ingediende zienswijze in het kader van dit bestemmingsplan. Er is ambtelijk overleg met ons geweest en daarbij is een terugkoppeling beloofd. Dit is echter niet gebeurd, wat wij betreuren. Uit de stukken hebben wij gezien dat het ambtelijk advies aan u is niet in te stemmen met de zienswijze van praktisch alle aanwonenden als het gaat om overlast. Argumenten en onderbouwingen van dit advies zijn nergens te vinden. De inhoud van de zienswijze die wij als bewonersvereniging Vrijschot reeds schriftelijk hebben ingediend, willen wij graag nogmaals onder uw aandacht brengen. En wij gaan ervan uit dat u ook de zojuist door mij mondeling naar voren gebrachte punten met betrekking tot overlast Papa's Beach House en zeer grote evenementen bij uw definitieve besluitvorming zult betrekken. Ik dank u voor uw aandacht.
Ik dank u voor uw inbreng. Heeft iemand nog een vraag? Meneer Beuzenberg.
Dank u, voorzitter. Waar ik benieuwd naar ben, zijn er in het verleden decibelmetingen verricht door u of door de gemeente of door mensen van de Allegonda hoeve. Want ik kan me voorstellen dat als, zoals u dat beschrijft, zo ontzettend veel geluidsoverlast is, dat daar best wel in het verleden dan een meting is geweest.
Ik heb daar navraag naar gedaan, omdat wij zijn deskundig op het gebied van geluidsmetingen. Alhoewel misschien u dat van ons in verband met het grondlawaai wel zou verwachten, maar dat is niet het geval. Ik heb daar bij de gemeente ook naar gevraagd en die zeggen ja, dat is op zaterdag en op zondag en dat is moeilijk en dan moet u ons waarschuwen. Die metingen zijn en de getallen zijn ons bekend, maar ik kan u verzekeren, net als de vorige spreker, dat in de woonkamers en het gedreun van de bas en dan ook nog met de windrichting en het vuurwerk, dat echt bijzonder storend is.
Meneer Beusenberg.
Ja, dank u voorzitter. Ja, u woont in een prachtige mooie wijk. Ik zou daar ook in de toekomst best een keer willen wonen. En daar wonen ontzettend veel mensen die toch wel financieel draagkrachtig zijn. Daarom verbaast het mij dat als die overlast daar zo dusdanig hoog is, wat u zegt, en ik neem dat ook direct van u aan, dat er niet vanuit de buurt dan zelf een onderzoek is verricht in verband met die decibelmetingen, want dan zou je natuurlijk op enig moment juridisch je hart kunnen maken of sterk kunnen maken dat er ook daadwerkelijk zo'n grote overlast is.
Ik waardeer uw vraag, maar is het aan de bewoners, terwijl de gemeente de norm stelt en die stelt wat waaraan en in de eisen voor de vergunning, hoeveel decibel en wat er gemaakt mag worden, dat wij dan aan moeten geven. Wij hebben gebeld, ik heb de politie gebeld, de straatscoaches zijn geweest, die horen het lawaai en die zeggen inderdaad, het is ongelooflijk, die zijn gaan kijken, die hebben ook, die zeggen ja, maar we hebben ook geen apparatuur en we moeten weer andere mensen waarschuwen en we weten niet hoe dat gaat. Dus ik denk niet dat u van ons mag verwachten, terwijl wij stellen geen vergunning, wij stellen geen normen, die staat in de vergunningsvoorwaarden en ook omdat, en dat antwoord heb ik u al gezegd, dat men zegt van de gemeente uit steeds, ja, het is een gedoogsituatie. Ze mogen 12 evenementen en dan met zoveel decibel en na zoveel uur zoveel decibel. Dat verandert ook nog steeds. Maar dat staat in de voorwaarden en die voorwaarden zijn bij Claus Beheer BV bekend.
Dank u wel. Meneer Beusenberg, dank u. Dank u wel, meneer Platenkamp. We gaan door met de heer Bergsma namens Mechanisatie Haarlemmermeer. Die komt van die kant.
Voorzitter, kunt u het nummer erbij?
Ik hoor aan mijn linkerzijde fluisteren 9. Ja, meneer Bergsma. Ook u heeft 5 minuten. Gaat u gang.
Ik ben Bouke Bergsma en ik vertegenwoordig Mechanisatie Haarlemmermeer BV. Grachtenraad en college. Er zijn 2 punten die ik toe wil lichten op onze zienswijze die wij ingediend hebben 8 augustus 2011. Ik noem eerst de bron en daaruit citeer ik diverse teksten. De bron is onze zienswijze van Mechanisatie Haarlemmermeer. Ik citeer, in de verbeelding blad 3 is het perceel op de Eiweg 975 opgesplitst in 2 bestemmingen. Te weten, 1 bedrijfswoning en 1 bedrijf welke aanduiding agrarisch loonbedrijf draagt. De activiteiten van het bedrijf vallen niet onder deze bestemming. Wij verzoeken u dan ook hierbij de bestemming aan te passen naar de activiteiten van ons bedrijf. Einde citaat. Bron, bestemmingsplan, Haarlemmeerse Bos en Groene Weelde, januari 2012, pagina 52. Ik citeer paragraaf 5.10.2, aanwezige bedrijven. In het plangebied is een aantal solitair gelegen bedrijven en of voorzieningen aanwezig. In onderstaande lijst zijn die bedrijven vermeld, met daar de VNG-categorie. Einde citaat. Op pagina 54 in de lijst staat, ik citeer, Eiweg 975, verhuurbedrijf voor machines en werktuigen. VNG-categorie 3.1. Einde citaat. Bron, raadsvoorstel nummer 2012-00036-79. Vaststelling bestemmingsplan. Haarlemmeersbos Groene Weelde, volgvel 16. Ik citeer. Uit de website van het bedrijf blijkt dat er ter plaatse landbouwmachines en machines en producten op het gebied van intern transport worden verkocht, onderhouden en gerepareerd. Einde citaat. Bron, Kamer van Koophandel. Ik citeer, bedrijfsomschrijving. Het kopen en verkopen van bedrijfsmechanisatie en bedrijfsuitrustingsartikelen voor de land- en tuinbouw en het verrichten van diensten op het gebied van bedrijfsmechanisatie. Verkoop en verhuur van bedrijfsuitrusting, artikelen op het gebied van intern transport en logistiek. Einde citaat. Bron, wet, milieubeheer. Vanaf 13 juni 2000 vallen alle diensten zoals onderhoud, reparatie, motorvoertuigen onder besluit, inrichting voor motorvoertuigen, milieubeheer. Ofwel in de volksmond garagebedrijven. Bron, bestemmingsplan Haarlemmeerbos, pagina 13. Ik citeer, artikel 4, bedrijf, paragraaf 4.1, bestemmingsomschrijvingen. Paragraaf 4.1.1, de voor het bedrijf aanwezige gronden zijn bestemd voor. Dan onder M staat vermeld, garagebedrijven niet zijn toegestaan. Einde citaat. Ik doe nogmaals een verzoek aan u om onze bedrijfsactiviteiten te noemen in het bestemmingsplan onder paragraaf 5.10.2, aanwezige bedrijven, mechanisatiebedrijf. En B. Tevens een verzoek aan u betreffende artikel 4, bedrijf, paragraaf 4.1, bestemmingsomschrijving en paragraaf 4.1.1, de voor de bedrijven aangewezen gronden zijn bestemd voor te vermelden, besluit inrichting voor motorvoertuigen en milieubeheer. Punt 2, bron, zienswijze, mechanisatie Haarlemmeer.
Meneer Bergsma, u bent bijna door uw spreektijd heen. Misschien kunt u uw vraag nog één keer duidelijk stellen aan de raad.
Ik ben bijna.
Oké. Okay. Ja.
Ook is in dezelfde verbeelding een nokhoogte van 8 meter en een roodhoogte van 4 meter en een bebouwingspercentage van 30% gesteld. Met het op eventuele nieuwbouw verzoeken we deze verhoging naar respectievelijk 10,5, 5 meter en 45%. Einde bericht. Het raadsvoorstel 2012-00-3679, vaststelling bestemmingsplan Haarlemmeerbos en Groene Weelde, volgvel 17.
Ik vind het heel vervelend, maar ik moet u nu echt afbreken, want u bent echt ruim over uw spreektijd heen. Heeft iemand vragen? Gaat uw gang, meneer Van Groeningen.
Voorzitter, mag ik vragen, begrijp ik u nou goed dat de gemeente aan uw bedrijf activiteiten toedicht die er feitelijk niet plaatsvinden?
Wij worden genoemd, zeg maar, niet het bedrijf wat we zijn. Sterker nog, we zouden er eigenlijk ook niet mogen zitten, zoals het bestemmingsplan zich voorstelt.
Kunt u mij dan heel kort het verschil uitleggen tussen wat volgens u daar staat, een garagebedrijf en een mechanisatiebedrijf? Dat is maar niet duidelijk.
Dus voor de wet milieubeheer is dat gelijk. Maar we worden niet genoemd in die zin. We worden een verhuurbedrijf genoemd. En een verhuurbedrijf heeft geen werkplaats en doet geen onderhoud en reparatie enzovoort.
Maar dat doet u feitelijk wel, of niet?
Ja, precies. Dat doen we al meer dan 40 jaar.
Ik denk dat duidelijk is wat u heeft bedoeld met uw betoog. Dank u wel daarvoor. Meneer Van Groeningen, toch nog een...
Nou, misschien is het verstandig. Het zou mij in ieder geval erg helpen ook mijn collega te vertellen wat hier gebeurt, die het volgende week gaat behandelen, om ons misschien via papier nog eens duidelijk te maken wat nou het verschil is met wat de gemeente u toedicht en hoe u dat zelf ziet. Misschien kunt u dat via, via de G4 regelen.
Wat ik zelf zie, doet er niet zoveel toe. Het is natuurlijk wat de wet qua milieu enzovoort, wat die ervan vinden. En dat is niet hetgeen wat overeenstemt met het plan. Maar ik wil het graag toelichten.
Dat is ook uw vraag, meneer De Ruiter, een toelichting op papier?
Nou, heel graag ook een afschrift van hetgeen is ingesproken. Want het is een vrij technisch gebeuren en dat hebben we niet bij kunnen houden. Dus graag een afschrift van de inspraak.
Ja, als het u mogelijk is om het toe te lichten op papier, uw verhaal heel graag. En als u het wilt sturen aan ons, dan verspreiden wij dat. Ja, dank u wel hoor.
Dank u wel.
Dan gaan wij verder met de heer Pieters, Stichting Haarlemmermeerse Bosmanege. Daar is meneer Pieters. Ook u heeft 5 minuten, meneer Pieters. Gaat uw gang.
Dank u wel. Geachte raad, voor u staat de voorzitter van Stichting Haarlemmermeerse Bosmanege. Ik zeg dat zo plastisch, omdat wij toch een van de hele oude gebruikers zijn van het Haarlemmermeerse Bos. Wij zitten met onze clubmanege vlak bij de Eiweg. Wij hebben daar onze accommodatie, onze clubruimtes. En wij hebben ongeveer 150 leden die de hippische sport een warm hart toedragen. Waarom hebben wij een zienswijze ingediend? Het was heel simpel. Wij vonden dat de gekozen ruimten voor onze manege erg kort was. En we vonden ook, en het staat ook heel uitdrukkelijk ook in onze brief, dat de bestemmingen die wij kregen verdeeld waren over 2 subbestemmingen. En wij achten dat geen goede zaak. We hebben begrepen dat de gemeente daarnaar heeft geluisterd, het gemeentebestuur. En we zijn ook zeer verheugd dat onze hoofdopmerkingen gehonoreerd zijn in die zin dat er een wijziging zal plaatsvinden bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Dus daarmee kunnen wij volstaan. Wat wij nog enigszins naar voren willen brengen is toch wel het punt van het zogenaamde bouwvlak. Wij vonden dat het bebouwde gedeelte van onze manege nogal was ingekort in het ontwerpbestemmingsplan. Op dit moment ben ik niet in staat om nou precies de kaart op dat punt te kunnen interpreteren. Wij denken nog steeds dat het bouwvlak enigszins tekort schiet. Dat is het enige punt wat wij op dat punt naar voren willen brengen op deze plek. Als ik nu nog even inga op de bestemmingen die er gemaakt zijn voor het Haarlemmermeerse Bos, het oude gedeelte, dus niet het groene wilde gedeelte, dan wordt uitgegaan van de zogenaamde brede recreatieve bestemming. Wij hebben in onze brief uitdrukkelijk gevraagd voor aandacht voor de zogenaamde nieuwe bak. De nieuwe wedstrijdbak, die werkelijk een van de beste bakken van het land is. Dat mag wel eens gezegd worden. Hij zal worden gebruikt bij de Europese kampioenschappen. En hij werd al 2 keer gebruikt voor de Noord-Hollandse regiokampioenschappen die wij onder onze leiding altijd voor de KNS organiseren. Wij vragen aan het gemeentebestuur of in ieder geval die hippische voorzieningen ook positief bestemd kunnen worden, omdat dat de beste garantie is dat de status en het profiel van zo'n bak behouden blijft. Ter zake van het recreatief medegebruik nemen wij kennis van de opmerking van het gemeentebestuur dat het recreatief medegebruik gedaan door ruiters, menners en andere sportbeoefenaren van de ruitersport vallen onder de brede bestemming. We hopen dan ook dat dat dan ook gestalte gaat krijgen in het totale gebied, dat wij niet geconfronteerd worden. Een ruiter mag wel, dus dat wil dus zeggen, zoals je dat zegt, onder het zadel, dus per paard, maar dat het aangespannen een andere zaak is. Ook daarvoor vragen wij aandacht. Dat was het.
Dank u wel. Iemand nog vragen? Meneer van Groening.
Voorzitter, geen ruiter zijn, dus snapte ik niet wat u zei bij uw laatste opmerking. Een ruiter, ik versta u als u zegt, zoals u zegt, een ruiter mag onder een paard. Ik heb helemaal niets.
Als een ruiter gebruik maakt van een paard, dan zit hij erop. Wij noemen dat onder het zadel. Dat is een uitdrukking. We hebben ook aangespannen beoefening en dat is met een karretje. In het ene geval maakt een ruiter gebruik van een hoefslag, dat hebben we ook in het Haarlemmermeerse Bos. Anderzijds moet een menner, een aangespannen rijder, gebruik maken van een voorziening die specifiek voor die ruitersport gemaakt is, dan wel met een ontheffing geregeld wordt in het verkeerswegenreglement. En dat punt zie ik graag een vertaling in het bestemmingsplan.
Dank u wel. Duidelijk, meneer Van Groningen, het paard zit onder de zadel en de ruiter voorzitter. Erop. Ja. Mevrouw Van Dijk, u wilde ook wat vragen?
Ja, nog even over het bouwvlak. Ik heb begrepen dus dat er op dit moment, natuurlijk in het huidige bestemmingsplan, is er een bepaald gegeven over het bouwvlak. Dat zou volgens het ontwerpbestemmingsplan worden teruggebracht. En uw vraag is, wilt u het, want zoals ik het lees, wilt u het vergroten of wilt u het gewoon vaststellen zoals het nu in het huidige bestemmingsplan geldt?
In het ontwerpbestemmingsplan was het zo dat eigenlijk een heel klein stukje weg was bestemd, zoals dat plan logisch heet. Dus het bouwvlak was kleiner dan de huidige bebouwing. Dat vonden we al veel te ver gaan. Dus daar is aan tegemoet gekomen. Wij zitten wel met het probleem dat wij een organisatie zijn van alleen maar vrijwilligers. Dat we heel graag in de toekomst enige uitbreiding beogen in het complex, om daarmee te voldoen aan alle wedstrijdnormen, certificeringsnormen die de KNS ons stelt. En dat is de vraag, dat we er niet geheel zeker weten of dat de huidige bouwvlak voldoet aan die criteria.
Dank u wel. Dank u wel.
Ja, ja. Dank u wel.
Dan gaan wij door met de laatste inspreker. Dat is de heer Garritsen van namens Cheap Parking, als ik het goed heb. Nee? Niemand van Cheap Parking? Is er wel een heer, meneer Parmentier? Ook niet? Dan komt er nu iemand binnenlopen die denkt van, hey, ik ben aan de beurt. Mooi. Komt u verder. U bent net op tijd, want ik wilde hem net afconcluderen. Gaat u gang. Ook u heeft 5 minuten, meneer Garritsen.
Oké, dank u wel. Mijn naam is Giorgio Garritsen. Ik ben van Cheap Parking op de Kruisweg 1539A. Zoals jullie misschien al weten, zijn we al een tijdje bezig met de gemeente. Dat zij zeggen dat wij in strijd zijn met bestemmingsplannen. Waardoor ik dat eigenlijk niet begrijp, omdat wij hiervoor al 12 jaar een autobedrijf hierop uitvoeren. Even kijken hoor. Volgens ons wordt ook de grond zeg maar exact gebruikt zoals dat voorbestemd is. Even kijken, en waar ook dus nadrukkelijk parkeren zeg maar op aangegeven staat. Even kijken hoor. Ja, verder heeft ook eigenlijk niemand mij echt kunnen uitleggen wat nou precies de bedoeling is. We zijn nu al 2 jaar aan het wachten en ja, graag zou ik daar wat meer antwoord op willen. Dat was het eigenlijk wel.
Kort samengevat, u begrijpt niet waarom het in strijd is met het bestemmingsplan. U zit daar al 12 jaar en u wil eigenlijk antwoord waarom het nu niet meer
ja.
mag. Ik help u even. Ja, en ondertussen heeft u het bezwaar gevonden, daarom praatte ik hem even vol. Want er kwamen vraagtekens zo van welk bezwaar is dit, maar hij is gevonden. Dank u wel. Meneer Meijer.
Ja, dank u wel. Begrijp ik het goed als u zegt, wij hadden een autohandel, dat hebben we inmiddels niet meer. We doen nu alleen nog het parkeren van auto's voor Schiphol-gangers.
Ja, dat klopt.
Bent u het dan met mij eens dat dat wel een andere activiteit is dan auto's repareren?
Nou, een autohandel houdt in een autoverkoop en daar stal je dus ook auto's, daar zet je ook auto's neer. Wij deden ook auto's voor andere mensen dus neerzetten en verkopen. Ja, nu zetten we ook auto's neer, parkeren wij ook auto's, dus zo heel veel is er dus niet veranderd.
Ja, maar ik mag niet hopen dat u die nog verkoopt nu.
Dat hopen wij met u, meneer Meijer.
Precies.
Iemand anders nog een vraag? Nee? Dan dank ik u voor uw inbreng. Ik schors deze vergadering. Volgende week gaan wij door. Meneer Den Elsen, ogenblikje alstublieft.
Ja, nog even een kleine vraag. We hebben vanavond ook heel veel gehoord. Ik denk dat het verzoek bijna al gehonoreerd is, maar kan het verslag, het conceptverslag van vanavond of voor volgende week naar ons toe komen?
Wij doen ons best. Meneer De Baat.
Oh, even daar aansluitend op, hebben we niet van iedere inspreker een kopie dan gekregen nu, hè? Dat is duidelijk.
Als de insprekers kopieën achter willen laten bij de bodems die dat nog niet gedaan hebben, dan kopiëren we ze en delen we ze uit. En dan kunnen die samen met het verslag meegenomen worden. En van de ene manier krijgen wij dan nog een samenvatting van zijn betoog. Ik dank u, ik schors en volgende week gaan wij door met het behandelen van dit bestemmingsplan. Als u uw plaatsen in wil nemen, dan gaan we beginnen met de sessie zoals die op de agenda stond voor 8:30. We gaan het hebben over de resultaten van rapportage en plan van aanpak in zaken onderzoek bij cluster sociale dienstverlening, in zaken de forse onder- en overschrijdingen bij participatiebudget, de wet investeren en jongeren en de wet werk en bijstand. U bent er allemaal, zo niet dan jammer. Mevrouw de Rooij, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben toch eigenlijk wel met wat schrik deze rapportage van de wethouder ontvangen. En wij zijn geschrokken omdat uit de rapportage en ook uit het onderzoek dat er aan ten grondslag ligt blijkt dat de doelstellingen zoals die geformuleerd zijn niet helemaal op de werkvloer tot uiting komen. En daar zijn wij van geschrokken en wij zien in elk geval dat dat op dit moment voortvarend aangepakt wordt. We vinden het heel moedig van de wethouder dat hij dit onderzoek aan ons heeft doen toekomen. Want dit is natuurlijk wel een onderzoek wat aanleiding zal geven tot het schieten op het functioneren van onze wethouder en de ambtelijk apparaat. Maar we zijn wel blij omdat we denken dat helderheid en duidelijkheid uiteindelijk zal leiden tot een verbetering in dit jaar. Wat verwachten wij van de wethouder naar aanleiding van deze rapportage? Wat wij willen is dat er meer en beter smart geformuleerde doelstellingen zullen komen als het gaat over in- en uitstroom in ons bestand van de wet werk en bijstand en de jongeren. En waarom? Omdat wij denken dat op het moment dat er duidelijk staat wat wij verwachten met een deel van de mensen die instroomt en ook doelstellingen als het gaat over uitstroom van mensen die al langer in de bijstand zitten en mogelijk niet allemaal meteen aan het werk komen, dat op die manier de focus heel duidelijk gericht is op het brengen van mensen naar werk. De Partij van de Arbeid denkt namelijk nog steeds dat werk de manier is om deel te nemen aan de samenleving en we vinden dat dus ook heel erg belangrijk. Wat we zien is dat in de toekomst met de wet werken naar vermogen er steeds meer mensen geholpen zullen moeten worden richting dat werk. Want er komen nieuwe doelgroepen bij met die nieuwe wet. En als we dus dit jaar gebruiken om ons te herbezinnen op de manier waarop wij mensen aan het werk krijgen, dan zal dat ook in de toekomst met de nieuwe wet werken naar vermogen ons mogelijk een voorsprong geven. Waarom? Nieuwe doelgroepen zullen dus ook een andere aanpak vergen. En als we daar nu al over nadenken in 2012, heeft dat mogelijk positieve effecten op het moment dat de wet werken naar vermogen ingezet wordt. Wat wij de wethouder mee willen geven, is dat wij ons realiseren dat het moeilijk is in deze tijd om mensen aan het werk te krijgen. Maar dat wij tegelijkertijd hem toch heel erg op willen benadrukken dat hij daarin de vernieuwing en de innovatie niet moet schuwen. Dat betekent ook dat er mogelijke, dat dus niet alle ideeën die er zijn zullen gaan worden. Maar we vragen hem heel duidelijk om na te denken over nieuwe manieren om iedereen die instroomt ook snel weer te laten uitstromen. Om verschillende doelgroepen aan het werk te krijgen. En dat was het.
Dank u wel, mevrouw de Rooij. Meneer Van Dijk, gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. Onze fractie maakt zich grote zorgen over de uitvoering van de sociale dienstverlening. De problemen komen echter niet als een verrassing. En we vragen ons af of een plan van aanpak, zoals we die hebben kunnen lezen, wel voldoende is om tot een cultuurverandering te komen binnen de organisatie. De problemen zijn hardnekkig en kennen een lange geschiedenis. Onze fractie is bevreesd dat als er geen rigoureuze maatregelen worden genomen of er onder het personeel geen commitment is om tot oplossingen te komen, de problemen zullen voortduren, plan van aanpak of niet. Ons advies is dan ook: betrek en maak het personeel onderdeel van de oplossingen. Maar wie niet wil, moet wat ons betreft maar gewoon vertrekken. We staan aan de vooravond van een grote decentralisatie waar de cluster sociale dienstverlening een belangrijke rol in gaat spelen. En het is belangrijk dat zij daar ook klaar voor zijn. Ik wil daar van de wethouder harde toezeggingen over. Het plan van aanpak is allesbehalve een beleidstuk voor de gemeenteraad dat richting geeft aan het inrichten van het sociale domein in het licht van de komende decentralisaties. Het is een beleidsstuk dat aangeeft hoe de problemen opgelost zouden kunnen worden, niet meer of minder dan dat. Toch wordt er anders gesuggereerd. Ik hoor graag van de wethouder dat we met betrekking tot de decentralisatie nog de nodige beleidsstukken zullen gaan zien. Nu over de rol van de wethouders. Daar wordt niet al te veel over gezegd en gesproken in het onderzoek en het plan van aanpak. We lezen dat de wethouders slecht of te laat werden geïnformeerd. Maar naast een brengplicht is er dan ook geen haalplicht voor de wethouders. De fractie van Forts vraagt zich af, waar waren de wethouders? Het is immers niet het grootste geheim van het raadhuis dat het niet goed gaat bij de sociale dienstverlening. Onze fractie wil graag van de wethouders weten welke lessen zij hebben geleerd voor wat betreft hun rol en verantwoordelijkheid in het geheel en ook over de onderlinge samenwerking. Wat gaan zij nu anders doen en wanneer denkt men dit bereid te hebben? Voorzitter, onze fractie maakt zich zorgen ook over de kosten die inmiddels al gemaakt zijn en gemaakt zullen worden om de problemen op te lossen. Is daar zicht op of kan het college ons daar schriftelijk inzicht in geven? Voor het eerst wil ik het hier even bij laten.
Dank u wel, mevrouw De Haan van Trots.
Ja, dank u wel, voorzitter. Sorry dat Nancy even in de weg staat. mijn fractie heeft aangaande dit onderwerp eerder vandaag schriftelijke vragen gesteld. Ik begrijp dat het niet gebruikelijk is om deze vragen hier in deze sessie nu ook aan te dragen. Echter, met name de eerste vraag zou ik toch willen aanhalen, omdat deze strijdig is met de tekst uit het voorliggende stuk. In het stuk staat namelijk, ons bijstandsbestand is in vergelijk met gemeenten van gelijke omvang evenwel niet groot. En onze onder- en overschrijdingen zijn niet van die aard dat deze ons in problemen brengen. In een stuk van de Haarlems Dagblad van gisteren staat dat wij onnodig veel mensen in de bijstand hebben. En dat het onderzoek dat daarna gedaan is, daar willen wij graag een verklaring voor. Hoe kan dat zo tegenstrijdig zijn? In ons stuk staat heel duidelijk dat we dat niet hebben. In de krant staat het tegenovergestelde. Dus dat wilde ik graag nog even aanhalen. En de vragen die we verder gesteld hebben, die zien we zoals het hoort netjes schriftelijk de beantwoording van tegemoet. Dan voorzitter, complimenten voor de snelheid eigenlijk waarmee de knelpunten en de risico's aangaande de uitvoering van de sociale dienstverlening in kaart zijn gebracht. Wij zijn van mening dat deze stap net het verschil kan maken in hoe de gemeente Haarlemmermeer om dient te gaan met eventuele problematiek die kan ontstaan wanneer de wet werken naar vermogen op 1 januari 2013 ingaat. Gaandeweg dit stuk lezend werd het mij duidelijk dat het stuk voornamelijk gaat over wat de gemeente doet en voornemens is te gaan doen om de kwaliteit van het management en de medewerkers op het juiste niveau te brengen en te houden. Er is hard gewerkt bijvoorbeeld om het GWS4OL-systeem te actualiseren. Daarvoor complimenten. De opleidingen en trainingen die gegeven zullen worden om de effectiviteit van de medewerkers te bevorderen, zullen naar wij hopen uiteindelijk bijdragen tot een goede kwaliteit en hogere productiviteit op de werkvloer. Tot slot is mijn fractie van mening dat door het vroegtijdig inzetten van functionerings- en beoordelingsgesprekken er een goed onderlegd team zal staan wanneer de nieuwe wet straks van kracht zal zijn. In de praktijk zal moeten blijken of al het voorbereidend werk wat wij nu doen functioneel en nuttig is. De gemeente Haarlemmermeer komt dan echter wel beslagen ten ijs. Tot zover ons eerste termijn. Dank u wel.
U ook bedankt. Mevrouw Sedé.
Dank u wel, voorzitter.
Mevrouw Sedé. Verkeerde knopje. Ik had u niet gezien, meneer Van Rijk.
Dank u, voorzitter. Ik wil een korte vraag aan Trots stellen. De vraag is, waar komt toch dat al dat optimisme vandaan? Is dat op basis van de plan van aanpak of op basis van de problemen die al meer dan 7 jaar spelen en waar al heel veel onderzoek en dat soort dingen op zijn gedaan?
Mevrouw De Haan.
Dank u wel, voorzitter. Het optimisme komt eigenlijk meer vanwege het plan van aanpak zoals het hier nu ligt. En ik denk de interpretatie zoals wij dat gelezen hebben ten opzichte van wat wij begrepen hebben, zoals jullie dat hebben gelezen, zoals Forza dat heeft gelezen. Wij zien het meer een stuk wat de gemeente van plan is om te doen om verbeteringen aan te brengen als daadwerkelijk wat ons te wachten staat zodra die transitie plaats gaat vinden.
Dank u wel. Dan ga ik nu toch naar mevrouw Sedé. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Aarzelend ben ik begonnen met het schrijven van de bijdrage van vanavond. De ingezette acties en de quickscan verhouden zich totaal niet tot de aanbiedingsbrief waarin ik de urgentie tot verandering mis, maar ook een opmerking over de aangetrokken situatie die toch op zijn minst een geschrokken reactie moet hebben opgeleverd bij de ondertekenaars van de brief.
aan de vooravond van een van de grootste veranderingen die de gemeente tegemoet mag zien, namelijk de decentralisatie van het sociale domein, ontvangt deze raad een rapport over knelpunten en risico's bij de sociale dienstverlening. En dan wel op het gebied van bestuurlijke informatievoorziening, budgetbeheersing en wijze van aansturing door het management. Het rapport laat geen spaanheel van wat er is gebeurd, of eigenlijk wat er niet is gebeurd, op de zojuist benoemde gebieden, waarbij ook wordt meegenomen dat er een angstcultuur heerst in de cluster SDW. In feite is de SDV volgens de onderzoekers één groot knelpunt en vormt het een gigantisch risico, ware het niet dat er net op tijd een signaal is afgegeven en de portefeuillehouder die onmiddellijk en voortvarend actie heeft ondernomen door de quickscan te laten maken, acties uit te zetten die al hebben geleid tot behoorlijke verbeteringen. De aanbevelingen van de quickscan onderschrijven het CDA met één belangrijke kanttekening. Onze gemeentelijke organisatie, en dat heeft het CDA al eens eerder opgemerkt, is bijzonder bedreven in het schrijven van rapporten, opstellen van speerpunten en op papier nog eens onderschrijven wat er allemaal anders en beter zou kunnen. Rechtmatig toekennen van uitkering, inschatten van de plek op de participatieladder en geleiden naar een reïntegratietraject is vooral gewoon doen. Het ontbreken van een indeling van 25% van de populatie op de participatieladder is gelukkig hersteld door het gewoon te doen. In ieder geval is het eerste aanzet gegeven gezien de acties die in gang zijn gezet op het gebied van automatisering, informatievoorziening en het aanpassen van span of control, zodat er een adequate sturing kan worden gegeven, waarbij ik bijzonder blij ben met de afspraak dat er een forse aanzet is gegeven tot het houden van planningsgesprekken, maar bovenal functionerings- en beoordelingsgesprekken, waarvan is gebleken dat medewerkers deze al een tijd niet hebben gevoerd. Maar dan. Ik mis bij de ingezette acties toch iets over de taaie cultuur in de cluster en hoe daarmee om te gaan. Het enorme verlopen bij het management, de hoge verzuimpercentages, het blijvend stilstaan bij een niet doorgaande van een samengang met Amstelveen en de daaruit voortgevloeide veranderingen, het gewoon het eigen gang blijven gaan van medewerkers en het laten stukbijten van managers die waarschijnlijk met het beste deel van hebben getracht iets van de cluster te maken, maar het uiteindelijk niet hebben gered. Daartegenover zet ik even de uitkomst van de workshop waar de medewerkers blij zijn met de splitsing van de functies. Dat was al een hele lange wens. De klantmanagers professioneel vinden, wijzen naar het systeem, ook al is dat terecht. En dan toch lees ik niet iets wat men zelf zou kunnen doen aan de verandering van de cultuur. Strafcultuur, angstcultuur, het zijn harde woorden die gebruikt worden door de medewerkers zelf. Ik mis toch iets van zelfreflectief vermogen binnen de cluster, maar wellicht hebben we dat stuk niet gekregen om te lezen. Cultuur vorm je namelijk gezamenlijk. De komende decentralisatie zal van iedere medewerker inzet, betrokkenheid en een positieve benadering vragen. Een open cultuur waarbij de hand wordt uitgestoken om er iets van te maken is de manier waarop het tot een succesvolle implementatie kan worden gebracht. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Jonkhout.
Ja, dank u wel, voorzitter, voor het woord. De analyse leert ons dat driekwart jaar voor de invoering van de wet werken naar vermogen de wethouders allerlei noodmaatregelen moeten nemen om alleen al de basis op orde te brengen. Dat doet men toegegeven met verve gezien de acties welke er nu in gang zijn gezet. Veel van de acties liggen echter voor de hand en de meer ervaren leden van onze fractie wisten mij te vertellen dat bijvoorbeeld 1.1.4 met betrekking tot de vertaling van de doelstellingen 5 jaar geleden ook al is aangegeven en men hier dus niets mee heeft gedaan. Punt 3.2 als voorbeeld met betrekking voor een bij de formatie passende werkvoorraad roept bij ons de nodige vraag op. Betekent dit dat wij desnoods mensen een bijstandsuitkering aan gaan bieden om de werkvoorraad op peil te houden? Lijkt ons niet de bedoeling en we willen daar toch wat duidelijkheid over. Dan verder, voorzitter. Na het lezen van de analyse werd het functioneren van onze sociale dienstverlening in onze fractie gevangen in woorden als chaos, slapend, van de gekken, maar misschien toch wel het best in de term een sociale dienst. Want zo kan je het toch wel samenvatten. Als je als dienst niet eens toetst op rechtmatigheid van een uitkering, de in- en uitstroom niet wordt bijgehouden, zodat je niet weet welk traject of werkwijze effectief is. Je kan dus geen idee hebben waarop je moet sturen en wat de resultaten zijn. Verder betreuren wij het natuurlijk ook, voorzitter, dat het rapport geen antwoord geeft op de vraag hoe de overschrijding op het inkomensdeel en de onderschrijding op het werkdeel komt. Het rapport maakt een soort systeemanalyse van de risico's. We willen daar toch wel graag antwoord op. Want het VVD-standpunt is altijd geweest om de middelen welke wij ter beschikking hebben ten volle te benutten. Dus toch graag antwoord op de vraag hoe het kan dat het budget om mensen aan het werk te krijgen niet is gebruikt. En natuurlijk, voorzitter, snappen wij ook wel dat het college... Voorzitter, de problemen bij de sociale dienstverlening spelen al jaren. En de portefeuillehouder hebben dus ook te maken met een erfenis uit het verleden. Hoe kijkt het college eigenlijk zelf aan met die erfenis waar men mee op is gescheept? Het is binnen de dienst ook een hoog ziekteverzuim, achterstand in beoordelingen, onvrede over het mislukken van een fusietraject van maar liefst 7 jaar geleden, enzovoort, enzovoort. Het lijkt ons dat er behoefte is aan daadkracht en leiderschap om de nodige cultuuromslag te maken. We vertrouwen erop dat de huidige portefeuillehouder dit gaat bewerkstelligen en daar goed op gaat sturen. Graag ontvangen wij in ieder geval van de vorderingen en ontwikkelingen hierin op frequente basis een rapportage. Met daarin in ieder geval opgenomen de instroom en uitstroom, hoeveel begeleidingstrajecten zijn aangeboden en de kost hiervan. Eigenlijk gewoon dingen welke je moet weten om goed te kunnen sturen. Vraag dus eigenlijk niets raars. En dan tot slot, voorzitter, wil ik toch tot de kern van mijn betoog komen. De VVD wil een goed werkende sociale dienstverlening die de mogelijkheden...
Meneer Jonkhout, voordat u dat doet, wil de heer Van Dijk u wat vragen.
U wilt mij een vraag stellen.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik vind hele mooie woorden van de VVD, daar ben ik ook heel blij om. Maar wat ik graag zou willen weten is hoe de VVD de rol van de wethouders in de afgelopen periode, terwijl de problemen al lang bekend waren en speelden, wat de VVD vindt van de rol van de wethouders hierin?
Wat de VVD van de huidige wethouders vindt, nou, ik vind dat ze toch wel een proactieve houding hebben aangenomen. Door in ieder geval op dit punt, nu het allemaal aan het licht is gekomen, want wij kunnen natuurlijk niet inzien of ze dit al hadden kunnen weten, al meteen dit ter bespreking met ons als raad hebben aangeboden.
Meneer Van Dijk, kort.
Helder, dan kijken we daar verschillend tegenaan.
Oké.
Meneer Jonkhout, gaat u verder.
Dan ga ik toch nog één keer tot het einde van mijn betoog komen. Want dat vind ik altijd jammer als ik dat niet goed over kan brengen. De VVD wil een goed werkende sociale dienstverlening die de mogelijkheden om mensen uit een uitkering te halen volledig benut en niet in een uitkering wegstopt. En de VVD wil een goed werkende sociale dienst die mensen niet alleen naar een uitkering begeleidt, maar als een dienst die mensen uit een uitkering helpt. Dat lijkt ons niet te veel gevraagd. En de portefeuillehouder wensen we ook veel succes dit te bewerkstelligen. En dan wil ik het even belaten, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Van Groeningen.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, vanaf 2005 is er veel geïnvesteerd in de ambtelijke organisatie. Bijna 30 miljoen aan financiële middelen, maar ook heel veel bestuurlijke tijd en aandacht. In de gehele periode dat Focus Klant liep, want zo noemden we die hele operatie, is mijn fractie altijd zeer kritisch geweest. Wij hebben regelmatig aan de orde gesteld dat wij te veel signalen kregen dat de dienstverlening onvoldoende op orde was. Een verbetering daarvan was voor een groot deel van de raad het voornaamste doel van de gehele reorganisatie van de besteding van die 30 miljoen euro. In 2005 is door de raad het onderzoek grondzaken en de cultuur de grond gehouden en zijn de aanbevelingen daaruit overgenomen. In vervolg daarop is er een onderzoek naar de cultuur in de ambtelijke organisatie gehouden. In de raadsvergadering van 25 januari 2007 zijn hier van de uitkomsten behandeld en ook hiervan zijn de conclusies en aanbevelingen overgenomen. En opnieuw was mijn fractie kritisch over hoe de organisatie daarmee omging. En in de periodes daartussen tot nu heeft mijn fractie regelmatig, ook buiten deze zaal, bij het college aan de bel getrokken als we geconfronteerd werden met klachten van organisaties of individuele inwoners over het functioneren van de sector sociale dienstverlening. Al met al kan niet gezegd worden dat hetgeen nu beschreven is voor mijn fractie als een totale verrassing komt. En toch zijn wij ons rot geschrokken. Want na alle politieke aandacht en alle investeringen zou je toch verwachten dat de staat van de gehele ambtelijke organisatie op alle aspecten in orde is. En dat is ons ook steeds door het college voorgehouden. Bijvoorbeeld bij de afronding van Focus Klant, maar ook op alle andere momenten dat wij zaken aan de orde stelden. Tot wij op 17 oktober jongsleden een korte brief van het college ontvingen met de melding dat er forse onder- en overschrijdingen zijn bij het participatiebudget de wet investeren in jongeren en de wet werk en bijstand. Notabene juist op die uitvoeringsterreinen waar de meest kwetsbare inwoners afhankelijk zijn van de goede gemeentelijke dienstverlening. Het rapport van de Visser Advies geeft een redelijk beeld van waaraan het mankeert. Het college poogt het samen te vatten naar onvoldoende doorvertaling van een heldere bestuurlijke visie op de sociale dienstverlening. Alles gelezend hebbend is dat wat mijn fractie betreft een understatement. Wat ons betreft is het duidelijk dat er in de gehele lijn van politiek bestuur via het hogere middenmanagement naar de werkvloer een volledig gebrek aan controle is. Sorry. Wat ons nog het meest bevreemdt is dat de aanzet tot dit ingrijpen is gelegen in het feit dat er financieel alarmbellen gingen rinkelen. Terwijl mijn fractie ervan uitgaat dat er vooral wordt gestuurd in alle lagen op de sociale doelstellingen. Oftewel, hoeveel inwoners krijgen we uit een uitkeringssituatie aan het werk. Voorzitter, hier valt veel meer over te zeggen dan ik in de 4 minuten spreektijd die mij zijn toegedeeld in staat ben. Mijn fractie vindt deze situatie zo erg ernstig dat wij dit ook niet in de raadsessie willen afdoen. Wij vragen ons serieus af in hoeverre deze problematiek, die ook alles te maken heeft met arbeidscultuur, zich beperkt tot deze afdeling. Wij hebben er behoefte aan om ons daar uitgebreider over te laten informeren. En wij verzoeken de collega's dan ook ons te steunen in het organiseren van een hoorzitting, waar wat ons betreft minstens ook de uitvoerder van de quickscan bevraagd kan worden. En uiteindelijk dit hele probleem te bespreken in een raadsdebat, zodat er op een ordentelijke manier verantwoording kan worden afgelegd. En dat doen we doorgaans, dat doen we eigenlijk nooit in raadsessies. Ik hoor het allemaal graag.
Dank u wel, meneer Van Groeningen. Dan gaan we gewoon even door en dan komen we straks terug op uw vragen. Meneer Tuning.
Dank u wel, voorzitter. Er ligt een hardnekkig probleem. Dat is goed geanalyseerd. Maar om met de vorige spreker te spreken, wij zijn ons ook rot geschrokken. En waarom? Als ik het rapport in mijn eigen woorden samenvat, dan gaat het erom dat de werkvloer geen idee heeft wat de politiek, lezen, raad en college nou eigenlijk wil. Er wordt niet gestuurd, er is gebrek aan leiderschap, er is geen visie. Eigenlijk wordt het college overvallen door de uitkomsten daarvan, heeft grote financiële consequenties. Maar erger nog, mensen worden niet aan het werk geholpen, terwijl ze wel aan het werk hadden kunnen worden geholpen. Als dat de samenvatting is, dan heb ik wel een aantal vragen die ik mezelf dan stel. Want, net met Forza ben ik het eens, visie en leiderschap, dat begint bij het college. Hoe kan dat nou als het college terecht en met het college deze raad, u kunt het ook andersom stellen, zegt werk, werk, werk is het meest belangrijke. Hoe kan het dan zijn dat het college overvallen wordt door deze uitkomsten? Is er dan nooit gevraagd naar die in- en uitstroomcijfers? Is er dan nooit gevraagd naar de financiële consequenties? Het kan toch niet zijn dat dan, als dit zo belangrijk geacht wordt, dat dan ineens deze overval plaatsvindt? Kijk, over het hoe het uitgevoerd wordt gaat deze raad in principe niet. En dat is terecht. Dat is aan het college. Maar er komt wel heel veel op ons af dit jaar. Met nog grotere verantwoordelijkheden, met nog meer financiële consequenties. Het baart ons in ieder geval ernstig zorgen of A, dit probleem tijdig wordt opgelost. En als het iets moeilijk is om te veranderen, is het wel cultuur. Dus ik vind het heel ambitieus dat hier gesteld wordt dat in een half jaar tijd het allemaal wel goed gaat komen. Dat we op tijd klaar zijn voor die grote transitie. Dat baart ons grote zorgen. Mede gelet op het feit dat ik toch ook vraag naar de rol van het college in dit dossier. En dan hou ik over, wat is nou de rol van de raad? En dan ben ik het met de VVD eens dat wij veel meer nu rapportages moeten krijgen. Eigenlijk zou je maandelijks moeten willen vragen, laat ons zien de stand van zaken, zodat we heel nadrukkelijk kunnen volgen hoe dat zich ontwikkelt. Nou, misschien is maandelijks wat te veel gevraagd, maar op zijn minst toch 2-3 maandelijks moet je echt nu als raad de rapportages krijgen om te kunnen volgen of dit effect gaat krijgen zoals we die ons voorstellen. Juist gelet op het feit dat die transitie op ons afkomt.
Dank u wel, meneer Tuning. De heer Beuzenberg en dan de heer Van Dijk.
Dank u, voorzitter. Ja, ik zou meneer Tuning willen vragen hoe hij erin staat wat de heer Van Groeningen van de HAP heeft voorgesteld of heeft voorgehouden om eventueel een hoorzitting te houden, zodat je het een en ander boven tafel kunt krijgen.
Meneer Van Dijk, met deze vraag bent u ook door uw spreektijd heen, dus gaat uw gang.
Ja, hoor ik de heer Tunink zeggen dat hij eigenlijk de wethouder voorlopig even onder curatelle wil stellen?
Meneer Tunink?
Nee, ja, ik ben geen curator, dus wat dat betreft niet. Maar ik wil wel als raad nu goed voorbereid die beslissingen over de transitie kunnen nemen. En dit is wel een bom onder het hele verhaal, omdat als dit doorettert, wij zometeen met nog veel meer consequenties geconfronteerd worden. En ja, ik wil het college natuurlijk het vertrouwen geven dat ze dit gaan oplossen. Dit is hun manier. Nou, ik heb mezelf de vraag gesteld, geeft dit nou voldoende basis om te veronderstellen dat het allemaal goed komt? Dat wil ik wel heel nadrukkelijk volgen. Dus ik geef het vertrouwen aan het college om het goed op te lossen. Ik verdenk ze er echt van dat ze met de beste bedoelingen hierbovenop zitten. Maar ik wil wel mijn raadsrol serieus nemen door dit nou heel nadrukkelijk te gaan volgen. En om even op meneer Beuzenberg, want ik was natuurlijk nog niet bij mijn laatste zin, want meneer Vergroenigen heeft ons de vraag gesteld, dus ik kan hem nu beantwoorden. Een hoorzitting zou inderdaad wat meer informatie opgeven. Ik geef er wel bij aan, dus in die zin steun ik dat voorstel, maar ik geef daarbij gelijk aan dat ik niet als raad op de stoel van het college wil gaan zitten. Dus het geeft misschien meer beeld van wat er nou feitelijk aan de hand is, maar mij gaat het erom, er zijn duidelijk politieke doelstellingen gesteld. En ik wil zien of dat tot een uitkomst leidt zoals wij dat voorstaan. En dat is waar ik zicht op wil krijgen.
Meneer Van Groningen, u kunt interrumperen, maar u kunt niet reageren. Dat moet u doen in die tweede beurt, spreekbeurt.
Voorzitter, ik heb een vraag aan meneer Tunink. Is hij het met de fractie van de NAP eens dat het hier niet meer gaat alleen over de taken die de sociale, die deze afdeling doet, maar ook gaat om een stukje goed personeelsbeleid? Als je leest bijvoorbeeld dat er amper functioneringsgesprekken zijn gevoerd, dat er geen pop is. Dat zijn afspraken die wij hebben gemaakt bij de invoering van Focus Plan.
Dank u wel, mevrouw Abbas.
Ik zou toch iets meer willen weten over de rapportages die gewenst worden en de verdere nadere onderzoeken die gewenst worden door onder andere de heer Tunink. Want deelt de heer Tunink niet onze mening dat het doel nu moet zijn, nadat er fors is ingegrepen en gesignaleerd, dat nu in een rap tempo de doelstellingen bereikt worden? Dat is iets waar wij heel erg graag op zouden willen letten de komende 2 jaar. Dat zouden wij willen volgen. Is dat niet volgens u belangrijker dan fileren wat er precies de afgelopen 6, 7, 8 jaar verkeerd is gedaan, zodanig dat we nu in deze situatie zitten?
Dank u wel, mevrouw Abbas. Mevrouw Cedé.
Ja, even een opmerking over het stukje over het personeelsbeleid. Dat heb ik in mijn bijdrage ook aangegeven.
Was het niet mijn termijn, voorzitter? Ik wil niet vervelend doen, maar even punt van orde.
Het gaat allemaal van hun tijd af.
Ja, nee, dat weet ik. Maar dan gaat mevrouw Cedé een eigen
aan u vragen. Doen. Het is een interruptie aan u.
Nou, het gaat
over bewaak ik wel, meneer Tunink. Dank u wel. Mevrouw Cedé, graag een interruptie is een vraag. Dat weet u, dus formuleer uw vraag.
Mijn vraag is als volgt, kort en krachtig. Er wordt duidelijk aangegeven dat er wel werk wordt gemaakt van het personeel. Hè? Dus de functioneringsgesprekken komen eraan, beoordelingsgesprekken komen eraan. Wat is, en in zo'n korte tijd is er veel in gang gezet. Dus wat wilt u dan nog meer? Dat is alleen de vraag.
Meneer Tunink, het is aan u gericht. Oh, het gaat nog steeds over uw rapportages, meneer Tunink. Het gaat over uw rapportages.
Dank u wel. Ik loop ze alle drie even in chronologische volgorde af. Het gaat niet van mijn tijd af, gelukkig. Meneer Vergroenen gezegd, heeft u niet de zorg dat het veel breder speelt dan alleen bij de SDW? Ja, natuurlijk hebben wij die zorg. Alleen, dan krijgen we een andere discussie. Want dan kunnen we beter een bedrijfsvoeringsdiscussie hier inderdaad gaan trekken. Want dan moet je het ten principale weer aan de orde stellen. Laten we het nu alsjeblieft maar beperken tot deze kwestie die hier daadwerkelijk naar voren komt. Want als het zo is dat het veel breder een probleem is, ja, dan spreken we elkaar nader. Mevrouw Abbas die zegt van, wat wilt u nou eigenlijk precies in de rapportage? Is nou eigenlijk precies hetgeen wat het VVD gezegd heeft. Ik wil zien hoe die instroom zich ontwikkelt, hoe die uitstroom zich ontwikkelt, hoe die budgetten zich uitnutten. En ik wil helemaal niet weten hoe die personeelsgesprekken gaan, want daar gaan wij niet over. Maar ik wil wel gewoon zien waar wij wel als raad over gaan, waar we de controle op moeten uitoefenen. Ik wil nu de komende maanden zien hoe dit zich ontwikkelt. Want, en dan kom ik bij mevrouw Cedé, ik wil natuurlijk wel het vertrouwen uitspreken dat mensen zijn op een politieke sensitiviteitscursus gestuurd en dan komt het wel weer goed. Ik chargeer bewust, ja, nou, daar heb ik niet zoveel fiducie in. Want als dat het probleem moet oplossen, nou, daar zitten we hier over een jaar hier nog over te spreken. Laat ik me dan tot beperken tot de rol die ik moet spelen, namelijk als raadslid die controle uitvoert op het college. Dan heb ik twee belangrijke vragen voor mezelf. Wat is de rol van het college zelf geweest als zij dit als een politiek belangrijk item vinden en terecht? Hoe kan het dan dat zij overvallen zijn? En de tweede is, ik wil als raad mijn controlerende taak goed uitoefenen en ik vraag dan om veel meer rapportages dan nu in die PCC-cyclus zit. Ik wil nu echt minimaal 2 maandelijks gerapporteerd worden over de items die ik net genoemd heb. En op de vraag van meneer Vergroenigen zei ik, op zich ben ik voor een hoorzitting, maar niet om op de stoel van het college te gaan zitten, maar misschien meer om een beeld te vormen. Dank u wel.
Dank u wel. En u was inmiddels ook klaar met uw eigen betoog? Dank u wel. Dan wie wil van u het woord, meneer Van Bezooijen?
Dank u wel, voorzitter. We hebben het over structuur en we hebben het over verantwoordelijkheden en die worden ons bij wet opgelegd. En dat kun je zien als een bedreiging, dat kun je zien als een zorg, maar vooral moet je dat zien als een uitdaging om daar zo praktisch mogelijk op in te zetten. Maar dat staat en valt natuurlijk bij de inzet van mensen die dit moeten gaan uitvoeren. En dan heb je het over cultuur. Het woord is al vaker gevallen. En met mijn linkerbuurman ben ik het van harte eens. Een cultuur verander je niet in een aantal weken of een aantal maanden. Daar is meestal of een hele harde ingreep of een hele duidelijke structuur voor vereist. We zijn in staat geweest als gemeente Haarlemmermeer om hier vlakbij een cultuurgebouw neer te zetten. En dan is mijn vraag van hoe bouwt Haarlemmermeer, hoe bouwt dit college in dit kader aan een cultuur die is opgewassen tegen de komende veranderingen? En daar zou ik het volgende citaat onder willen leggen. Als je in je geest investeert, wordt je lichaam beter beheerd. En ik denk dat lichaam, daarvoor hebben we het over de kern van de organisatie, die uitvoering moeten gaan geven aan de komende veranderingen. Ik heb woorden gehoord van, we hebben de neiging om vertrouwen te hebben in. Er wordt gesproken over van, misschien moeten we dat die vinger goed aan de pols houden. Met dat laatste ben ik het van harte eens. Want als je dat lichaam of dat lichamelijk functioneren letterlijk neemt, dan zul je toch de lichamelijke parameters op een hele adequate manier moeten bewaken. Ik dank u wel.
Ik dank u. Mevrouw Abbas. Oh, sorry meneer Beuzenberg. Mevrouw Abbas.
Vinger aan de pols houden, ja. Natuurlijk, vinger aan de pols houden. Maar wat ons betreft zijn rapportages zoals de heer Tuning GroenLinks het voorstelt van om de 2 maanden, dat vreet zoveel FTE, dat moet je niet willen. Waar het om te doen is, je moet willen dat de doelstellingen zoals geformuleerd door de raad en door het college, dat die zo snel mogelijk bereikt worden en dat we daaraan werken. Ook wij zijn natuurlijk geschrokken, iedereen hier in deze raad is geschrokken van het feit dat de ambities van raad en college, die als heel goed zijn bevonden, dat hebben we allemaal kunnen lezen, en die eigenlijk niet in het ambtelijk apparaat verwerkt konden worden, in die zin dat het ambtelijk apparaat niet toegerust bleek te zijn om de ambities te realiseren. Dat was ook eigenlijk iets wat zich in vele jaren ontwikkeld heeft en de volle omvang daarvan is nu tot ons doorgedrongen. Daar zijn wij nu over gerapporteerd en ik denk dat het college ook op de juiste manier en zeer kordaat heeft ingegrepen om zo snel mogelijk het ambtelijk apparaat zodanig te analyseren en dus ook te veranderen. Dat de komende 2 jaar de ambities, de ambtelijke uitrusting om de ambities waar te maken, de komende 2 jaar wel aanwezig zijn. Het is natuurlijk gewoon allemaal heel erg vervelend. En wij zijn blij dat hier nu aan gewerkt wordt. Wij delen de zorg dat er hard gewerkt moet gaan worden, omdat de problemen op deze domeinen waar nu nog onvoldoende aan gewerkt is, ja, dat de problemen de komende 2 jaar alleen maar zullen toenemen en er inderdaad een decentralisatie aan zit te komen. En wij moeten daar dan klaar voor zijn. Ik moet afronden. Wij krijgen als D66 wel het vertrouwen dat er nu een rap tempo veranderd wordt en dat we er klaar voor zijn.
Meneer Van Bezooijen.
Ja, ik heb toch een vraag richting D66. U spreekt het vertrouwen uit, u spreekt over een rap tempo. 2013 is dichterbij dan je denkt. Dat is in maanden is dat uit te zetten. En toch spreekt u ook over een termijn van 2 jaar waarin dat allemaal zijn beslag moet krijgen. Ik kan dat niet met elkaar mengen.
Mevrouw Abbas.
Het lijkt mij heel simpel. We hebben met de doelstellingen die we aan het begin van deze college respectievelijk raadsperiode hebben geformuleerd, die wilden we in 4 jaar bereiken. En we zijn nu halverwege en dan tel ik en daar komen die 2 jaar vandaan. Ik denk dat dat wel duidelijk is. Heb ik u daarmee voldoende geantwoord?
Meneer Van Bezooijen.
Nee, u heeft het over de expiratiedatum nu van het college. En daarmee bedoelt u 2 jaar, als ik u goed begrijp. Maar ik denk dat er gevraagd wordt, juist door alle ontwikkelingen die eraan zitten komen, dat er veel sneller gehandeld moet worden en dat er heel adequaat ingezet moet worden om die komende veranderingen toch op een hele goede manier het hoofd te kunnen bieden.
Maar meneer Bezooijen, het lijkt wel alsof u mij citeert. Dat heb ik toch gewoon gezegd?
Meneer Beuzenberg, u had een interrupt aan mevrouw Abbas of wilt u uw eigen termijn?
Nou, ik had een interrupt in ieder geval, want ik hoorde mevrouw Abbas inderdaad over die 2 jaar. Maar er zijn in principe al 2 jaar om. Hè? En er staat ook in die nota, vanaf 2013 zal het zichtbaar zijn wat er allemaal gaat gebeuren. Maar waarom bent u tegen een 2 of 3 maandelijkse rapportage, zodat we allemaal kennis kunnen nemen of de doelstellingen ook gehaald kunnen worden en gaan worden?
Mevrouw Abbas.
Dat is veel te veel. We moeten gefocust zijn op productie. Daarmee zijn we deze periode ingegaan. En de problemen die we nu tegenkomen dateren van heel, heel erg lang geleden. En dat reikt veel verder dan de afgelopen 2 jaar, meneer Beuzenberg. Maar toen was u er nog niet bij, dus dat wist u natuurlijk niet.
Dank u wel, mevrouw Abbas. Meneer Beuzenberg, uw termijn. U heeft
ja, dank u, voorzitter. Ja, u was er wel bij en er is zoveel misgegaan, dat daar hebben we nu nog de naweeën van. Maar om u even een klein citaatje te geven uit de cultuur op bladzijde 26. Onze indruk uit de gesprekken en de workshop is dat vandaag de dag er bij WNI weinig is veranderd ten opzichte van 2009. Dus hoe kunt u nou zeggen dat het allemaal voortvarend gaat? Want dat rapport, dat is kort geleden is dat de raad doen toegekomen. En u gaat nu vertellen dat het voorheen, hè, het wat voorheen allemaal fout ging, nu allemaal zo even 1, 2, 3 opgelost zou kunnen worden. Dan had ik nog een vraag aan het college. Er heerst een angstcultuur, in de workshop ook strafcultuur genoemd. Ik zou graag van het college willen horen wat daar precies mee bedoeld wordt en hoe het college dat denkt aan te pakken. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Dan bent ook u door uw spreektijd heen. En dan... Ja, ik zeg het toch maar even. Inmiddels heeft alleen de PvdA, trots CDA en VVD nog spreektijd. Ik zeg het maar even, want u zit allemaal heel leuk naar mij te zwaaien, maar ik zwaai niet terug. Meneer Bak, gaat uw gang.
Voorzitter, veel leden van de Raad hebben hun schrik uitgesproken. En ik moet u zeggen, die schrik hebben wij uiteraard ook gekregen. Ik zal u toch de geschiedenis nog even in herinnering brengen. Het is ook te lezen in het rapport, maar ook nog mijn eigen toelichting erbij. Wij kregen vanaf 2010, het moment waarop dit college aantrad, en ook een hele heldere, duidelijke visie had geformuleerd over hoe om te gaan met de sociale dienst, wat onder andere ook betekent mensen zo snel mogelijk aan het werk te helpen, kregen wij informatie. Die informatie bleek uiteindelijk, en dat was het moment dat het wantrouwen ook begon toe te slaan, die informatie bleek niet helemaal juist. Toen we daarna ook nog cijfermateriaal kregen die erop wees dat er sprake zou zijn van forse overschrijdingen en onderschrijdingen, en we wat dieper de organisatie indoken en heel veel gesprekken gingen voeren en het duidelijk werd dat dingen niet klopten, toen is er opdracht gegeven om heel snel een onderzoek te starten. wetende dat zoals het ging, het niet goed ging. En dat we ook een beetje voor het lapje waren gehouden. En dat is niet leuk. Dat is ook de reden dat we u ook toen een brief hebben gezonden met daarin de opmerking over de overbesteding op het inkomensdeel en de onderbesteding op het participatiedeel. Nou, u weet inmiddels wat de uitkomst is van dat onderzoek. Ja, geen visie, zegt meneer Tuning. Ja, dat is niet waar, want het college heeft wel degelijk een visie. Alleen de visie was niet doorvertaald naar de werkvloer. U leest ook in het rapport dat de werkvloer niet wist wat de visie van het college was. Ja, dan is het natuurlijk heel lastig om uit te voeren wat je moet uitvoeren. Inmiddels zijn er wat vervangingen geweest en ik zal verder niet in details treden, want het gaat over bedrijfsvoering en over personen. Maar er is een hele sterke clustermanager die op dit moment zich bezighoudt met de sociale dienstverlening. Een sterke teammanager, het heeft ook bestuurlijke aandacht en dat is nu een wekelijkse aandacht. Er is nu ook een ander rapportagesysteem is er geïmplementeerd. Dat voorziet dat we nu heel regelmatig ook inzage krijgen in de uitgaven. Maar ook in de mensen die in een reïntegratietraject zijn gezet, mensen die aan werk zijn geholpen. Wij zitten daar bovenop. Mevrouw Abbas zegt, het moet binnen 2 jaar moet dat geregeld zijn. Ik moet u zeggen, het moet veel eerder geregeld zijn. En de boodschap op de werkvloer is ook heel duidelijk geweest. Mensen die recht hebben op een uitkering, die een uitkering nodig hebben, die krijgen die uitkering, maar zo kort mogelijk. Iedereen dient zo snel mogelijk aan het werk geholpen te worden. Want werk is de allerbeste sociale, ja, laat ik zeggen, de beste sociale uitkering die er bestaat. Mensen die in hun eigen bestaan kunnen voorzien, die... Nou, we hebben daar in het verleden met elkaar ook over gediscussieerd. Het is goed voor hun zelfbeeld, het is goed voor de gemeenschap en dat is ook de boodschap die er nu is. We merken nu dat in de gesprekken die gevoerd worden met de mensen op de werkvloer, dat die een andere kijk krijgen, dat die nu ook het idee hebben wij kunnen meedoen en dat er ook een omslag plaatsvindt. Een van de boodschappen die heel duidelijk is geweest, dat is wie con amore hierin meegaat, en ook daadwerkelijk dat werk doet wat hij moet doen, van harte, ja, die bouwt mee aan die nieuwe organisatie die snel gebouwd wordt nu op de werkplek. Maar je moet wel mee willen doen. Want als je meent dat je in het oude gedrag kan blijven hangen, dan is er geen toekomst. Ik ga daar, u zult me dat niet kwalijk nemen, niet verder in op de details daarvan. Ja, laat ik maar van achteren naar voren beginnen, meneer Beuzenberg. Ik begin bij u, want u was de laatste. U had het over die angstcultuur. Nou, aan die angstcultuur daar wordt gewerkt door mensen een volwaardige plek te geven. En mensen ook, bijvoorbeeld, nu weer te scholen voor datgene wat ze moeten doen. Ook een knip te maken in mensen die zich bezighouden met de uitkering en mensen die zich bezighouden met het aan werk helpen. Want dat zijn 2 verschillende disciplines. Mensen die het één doen, zijn niet per definitie geschikt om het andere te doen. Ik moet u zeggen dat op de werkvloer blijkt dat de rapportage die ik krijg, dat dat al een behoorlijke omslag teweeg heeft gebracht. Ja, meneer Tuning, is er niet gevraagd? Ja, u vraagt hoe het college overvallen kan worden. Nou ja, u kent de taaiheid, dat hoef ik u niet te vertellen. En ik hoop dat ik u nu duidelijk heb gemaakt hoe een en ander is ontstaan en wat de reden was dat wij hebben doorgepakt. Wordt het probleem tijdig opgepakt, zei u. Ja, het mag u duidelijk zijn dat op het moment dat het ons duidelijk werd dat het niet klopte, dat we onmiddellijk ingegrepen hebben en dat we het ook niet onder de tapijt hebben geschoven, maar uw raad daar ook onmiddellijk van op de hoogte hebben gesteld. Meneer Van Groenigen die is geschrokken dat er gereageerd wordt op financiële gegevens. Laat het helder en duidelijk zijn. Een sociale dienstverlening, u heeft het over de zwakste in de samenleving. Dat zijn mensen die een uitkering nodig hebben. U zult het met me eens zijn, ook aan werk geholpen moeten worden. Maar op het moment dat je ziet wat de werkelijke cijfers zijn, dan vertaal je dat naar mensen toe. Want dan weet je hoeveel mensen een uitkering krijgen. Dan weet je ook hoeveel mensen niet aan het werk zijn geholpen. Ja, meneer Jonkhout die maakt een opvuil, die zegt de portefeuille zouden moeten sturen. Nou, ik kan u zeggen, er wordt dus gestuurd. Wekelijks is daar aandacht voor. Het kan niet meer wegglijden. En u zegt ook, je moet mensen niet wegstoppen in een uitkering. We zijn het volkomen met u eens, want dat moet je niet doen. Je moet alle kansen benutten om mensen aan het werk te helpen. Even kijken, mevrouw CD, u maakt een opmerking en u zegt de aanbiedingsbrief, die doet maar even mijn eigen woorden, accompagneert niet met het onderzoek, het getuigt niet van een gevoel voor urgentie. Nou, ik moet u zeggen dat als u dit onderzoeksrapport ziet en u ziet ook het plan van aanpak, dan weet u dat de urgentie wel degelijk wordt gevoeld. Die brief richt zich op de toekomst, want wij moeten heel sterk naar de toekomst kijken, want het is 1 januari 2013 als we ook met deze afdeling heel andere dingen moeten gaan doen. Daar zijn we op gericht ervoor te zorgen, door voortdurende aandacht, dat dat per 1 januari 2013 ook kan. Er zijn opmerkingen gemaakt, ik geloof dat meneer Tuning dat niet deed, maar dat was meneer Van Groenige. Die stelde zich de vraag of wat nu naar boven komt op de afdeling sociale dienstverlening, of dat nou niet indicatief is voor de hele organisatie. En of we niet een gesprek moeten gaan voeren over de organisatie, hoe die in elkaar zit. Nou, er is een medewerkers tevredenheidsonderzoek is er gehouden. En daaruit blijkt dat het merendeel van de medewerkers van de gemeente Haarlemmermeer zeer tevreden zijn. Ook zeer tevreden zijn over hun leidinggevende, tevreden zijn over de werksfeer en daar hele hoge cijfers voor geven. Ik mag u zeggen dat de gemeente Haarlemmermeer bijna bovenaan stond en zelfs genomineerd is geweest als beste werkgever 2011. Op basis van de gegevens afkomstig van de werknemers. Wat we toen wel zagen, en dat was ongeveer ook in de tijd dat die cijfers bovenkwamen, dat was dat op de afdeling sociale dienstverlening dat een totaal ander verhaal was. Heel hoog ziekteverzuim. Mensen die wel tevreden waren over hun werk, maar bijzonder ontevreden waren over de aansturing, over de rolonduidelijkheid en mensen die aangaven, we weten eigenlijk niet wat we moeten doen, we weten niet wat er van ons verwacht wordt. Nou, dat weten de mensen dus nu wel. Meneer Van Dijk, die zegt, hebben de wethouders geen haalplicht? Ja, en dat beseften de wethouders ook te degen. Maar als je haalt en je krijgt niet wat, althans, dat geldt dan alleen voor deze afdeling, je krijgt er geen zuiver beeld van, dan haal je wel, maar dan krijg je niet wat je moet krijgen. Dan komt er een moment dat je daarachter komt en dat heeft geresulteerd in onderzoek en aanpak. Ja, mevrouw de Rooij, ook u heeft schrik en u, dank u voor het compliment voor de courage. Ik vond het niet zo'n courage. Ik vind dat als je dit soort dingen tegenkomt, en dat is overigens de mening van het college zelf, dan moet je dat niet onder de bank vegen. Dan moet je dat gewoon delen met de raad. Want de raad is uiteindelijk verantwoordelijk. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk, denk ik. Ja, nadenken over nieuwe doelgroepen. Ja, wij hoeven niet meer over nieuwe doelgroepen na te denken, want die doelgroepen die kennen we wel. Wij weten wat de mensen zijn. We weten nu ook welke plek ze hebben op de ladder. Dus we weten ook welke opleidingen we moeten aanbieden en hoe we mensen aan de slag moeten krijgen. Ik denk, voorzitter, dat ik in deze termijn de vragen zo wel beantwoord heb.
Dank u wel. U ziet ons even overleggen, want wij zitten even met uw verzoek om een hoorzitting, meneer Van Groeningen. Er schijnen twee momenten te zijn waarop u dat in kunt dienen, of er zijn twee momenten waarop u dat verzoek kunt doen. Dat kan nu. Maar dan moet de helft van de fractieleden, ook degene die niet aanwezig zijn, dus dan gaan we stemmen tellen. Plus één is het voldoende om die sessie te doen. Of u vraagt hem volgende week aan en u onderbouwt hem dan nog een keer. En dan is het gewoon een sessieverzoek voor 13. Want een hoorzitting staat niet in ons reglement van orde en wordt dus behandeld als een sessieverzoek. Dus u mag daar nog even over nadenken. Dan ga ik nu even voor de tweede termijn naar de andere. En dan kunt u mij vertellen wat u wil en dan kan iedereen nog even reageren. Ja? Oh, u weet het nu ook? Nou, gaat u gewoon.
Voorzitter, want ik heb duidelijk aangegeven, dit is een raadsessie. We zijn ook niet gewend dat er in raadsessies verantwoording wordt afgelegd. Daar begon het al mee. Dus ik vind op zijn minst dat er een raadsdebat hierover moet plaatsvinden. En ten tweede, ik denk dat wij volgende week, en misschien moeten we dat met de motie vreemd aan de orde van de dag doen, of wat dan ook, een verzoek kunnen doen, of onze collega's kunnen verzoeken om mee te werken aan een hoorzitting. Ik denk dat dat ordentelijk
is. Dat kan helemaal, dan is ook dit probleem opgelost, meneer Van Dijk.
Ja, voorzitter, punt van orde. Ik heb geen spreektijd meer, maar slechts één van de vijf vragen die ik gesteld heb is maar beantwoord. Hoe gaan we dit oplossen?
Ik stel voor dat het college de restant van de vragen schriftelijk beantwoordt als het verslag klaar is. En u krijgt, als het voorstel van de heer Van Groeningen gehonoreerd wordt, voldoende spreektijd in een volgende sessie hierover, denk ik dan maar. Dan ga ik nu naar de PvdA. U heeft nog 1 minuut, mevrouw De Rooij, om te reageren.
Dank u wel, voorzitter. Ik dank de collega's en de wethouder voor hun inbrengen in dit ontzettend belangrijke dossier. En ik wil graag iets zeggen over de opmerking die ik heb gemaakt over smart geformuleerde doelstellingen. Want ik geloof namelijk dat daar een belangrijke sleutel is tot het succes van deze afdeling in de toekomst. En smart geformuleerde doelstellingen kan je doen op basis van outcome, maar ook op basis van output en zelfs op basis van input. Dat zijn allemaal van die mooie woorden waarin je dan een soort beeld krijgt. Wat ik de heer Tuning heb horen vragen is een terugkoppeling over outcome. Nou, dan weten we allemaal dat outcome niet alleen maar bepaald wordt door de inzet van ambtenaren en de organisatie, maar ook gewoon door de ontwikkelingen die er zijn. Ik denk dat het zinvol is als wij een outputlijst hebben. En dat hoeft helemaal niet een hele ingewikkelde terugkoppeling te zijn. Maar gewoon een turflijst van hoeveel mensen hebben wij gesproken. Hoeveel mensen hebben wij trajecten voor bedacht. En dan hoeven we niet meteen te kijken of die trajecten zinvol zijn geweest. En of die werkelijk hebben geleid tot uitstroom. Maar dan kan je in elk geval zien waar de focus ligt. Namelijk op het in gesprek gaan met mensen en iets voor ze doen. Dank u wel.
Mevrouw De Haan, u heeft nog tijd voor 1 zin, denk ik.
Nou, dat is minder dan dat ik in gedachten had. Ik wilde graag toelichten dat onze sessie bijdrage aanzienlijk anders was als die van de collega's hier in de zaal. Reden daarvoor is dat wij eigenlijk meer het vertrouwen wilden uitspreken in het plan van aanpak. En dat wij ons wel te degen bewust zijn van alle problemen en problematiek die beschreven zijn in het rapport van de SDV en dat daar inderdaad hard aan gewerkt moet worden. Maar dat wij graag het vertrouwen hebben en dat we willen laten blijken. Dank u wel.
De zin mag ook iets langer zijn, hoor. Mevrouw Sedé.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik dank de portefeuillehouder voor zijn heldere antwoorden op alle vragen die zijn gesteld. Ik wil ook wel een kleine opmerking maken nog over de rapportages die iedereen zo graag wil hebben. Ik ga ervan uit dat gezien de verbeteringen die er al zijn door de ingezette acties, dat regelmatig zal worden gerapporteerd door de portefeuillehouder op een manier waarop hij vindt dat het moet gebeuren. Als ik zie dat de aansturing al een wekelijks gaat gebeuren, dan denk ik dat we ook regelmatig de cijfers zullen gaan zien. Ik weet hoe belangrijk het is voor de Raad, maar ook voor het college, om te zorgen dat de sociale dienstverlening uitstekend gaat functioneren. Ik kan natuurlijk alleen maar zeggen, dan begrijpt u waarschijnlijk wel, ik heb er alle vertrouwen in. Dank u wel.
Dank u wel. En dan als laatste de heer, meneer Jonkhout, gaat u gang.
Nou, dank u wel, voorzitter. Ik zou het ook kort houden. Wij bedanken de wethouder ook voor het beantwoorden van de vragen. We hebben vertrouwen in het college, maar blijf ons wel informeren via de ons gevraagde rapportages. En in tegenstelling tot de Partij van de Arbeid willen wij wel zien of de trajecten zinvol zijn geweest of niet. Dank u wel.
We gaan door naar het college. Wethouder Bak als laatste.
Ja, ik wil dat van harte wil ik dat toezeggen. Ik wil ieder kwartaal krijgt u een rapportage. Die rapportage laat zien hoe zich het volume ontwikkelt. Dat betekent dus het aantal mensen dat een uitkering krijgt, dus het inkomensdeel. Ook het aantal mensen wat in een traject gezet wordt. Dat is nog wat uitgesplitst ook. En ook het aantal mensen wat aan het werk komt. Meneer Van Dijk had nog een vraag en die herinner ik mij opeens. Is het plan van aanpak voldoende? Ja, meneer Van Dijk, wij zijn van mening dat het plan van aanpak dat voldoende is om te slagen.
Dank u wel. Dan sluit ik deze vergadering. De wethouder heeft een rapportage per kwartaal toegezegd en ik zie uw verzoek volgende week tegemoet. Dank u wel.